Goedenavond iedereen. Goed, we gaan beginnen met punt 1, met de notulen van de gemeenteraad van 23 januari. Kunnen we die goedkeuren? Ja. Oké. Dan is er, yoga toelichten, er is een nieuw punt dat we ten 11e uur zouden willen toevoegen. En om dat te kunnen doen is er een 2/3 meerderheid van de aanwezige gemeenteraadsleden nodig. Maar Jo gaat eerst toelichten waarover het gaat. Jullie hebben daarover een mail gekregen deze namiddag. Maar misschien heeft niet iedereen de kans gehad om dat te lezen.
Ja, mijn excuses dat de mail zo laat gekomen is. Maar het was buiten mijn wil om. Het gaat eigenlijk over een politieverordening over code rood en de tolerantiegrenzen. We zijn absoluut niet tegen betogen, dat is een recht. Maar betogen doe je in dit land op een ordentelijke manier en op een georganiseerde manier. En eigenlijk zijn er vandaag is er het idee dat er zou kunnen betogingen ontstaan zonder dat die eigenlijk georganiseerd zijn, dat er een verantwoordelijke is, dit tussen 28 februari en 2 maart. Dus het weekend dat komt, te beginnen bij morgen, maar morgen begint over 4 uur. Dus is het bij hoogdringendheid dat we dit punt eventjes willen goedkeuren. Nu, waarom zet ik dat vandaag nog op de gemeenteraad? Er staat eigenlijk op dat het bij de eerstvolgende gemeenteraad geagendeerd moet worden. Dat is eigenlijk een burgemeesterbeslissing van mij. Maar ik vond het wat gek als dat morgen inging. Ik had kunnen zeggen van we hebben niet meer de tijd om het op de gemeenteraad te zetten. We zetten op de volgende gemeenteraad. Maar ja, ik vind dat je de gemeenteraad wel wat moet respecteren. Daarom staat dit punt er bij hoogdringendheid op. Dus wat wordt er eigenlijk verwacht? Ja, er wordt eigenlijk verwacht dat er betogingen zijn tegen de agro-industrie. Nu, het feit dat het niet georganiseerd is, is eigenlijk wel een probleem in die zin. Meestal zijn betogers wel heel vreedzaam, maar als er geen organisatie in zit, dan sluipen er wel al eens andere individuen in die het absoluut niet zo goed menen. Hè, met vandalisme en alles tot gevolg. Dus heb ik daar bij hoogdringendheid de volgende politieverordening vastgelegd. Ik weet niet, hebben jullie dat stuk ook... zien jullie dat? Jullie zien het op jullie scherm of is het ook afgedrukt? Nee. Dus er zijn een aantal artikels. Dus van vrijdag 28 februari tot 2 maart is het verboden om in groep te betogen en in het bezit te zijn van werktuigen zoals touwladders, kniptangen, zagen, drillboren, lijmen enzovoort om allerlei dingen te doen die niet goed zijn. Lees, hekken door te knippen, erover te kruipen, zich vast te lijmen. Allerlei dingen die niet horen. Artikel 2, het is verboden om het verkeer te hinderen, onveilig te maken of voorwerpen of stoffen op de openbare weg te werpen die eventueel in brand te steken. Dus bij georganiseerde betogingen, dan worden er afspraken gemaakt met de politie, zodat er naar hulpdiensten eigenlijk geen problemen zijn, maar dat het ook gecontroleerd gebeurt. En hier hebben we nu de vrees dat we dat niet hebben. Ah, sorry. Ja, dat is goed. Dus de artikels staan nu eigenlijk geprojecteerd ook, dus je kan gemakkelijk meevolgen. Artikel 3. Personen mogen niet verhinderd worden in hun bewegingsvrijheid en niet aangetast worden in fysieke integriteit. Mogen niet uitgescholden worden, geïntimideerd of bedreigd. Dus artikel 4. In die periode van 28 februari tot 2 maart is het dan ook verboden om zich vermomd, gemaskerd en verkleed op de openbare weg te bevinden op de plaatsen die toegankelijk zijn voor het publiek. Uitgezonderd wanneer dit om een historische, folkloristische of religieuze reden zou worden aanvaard. Maar ik kan dat niet meteen rijmen. De burgemeester kan in bijzondere omstandigheden wel afwijking geven, moest dat nodig zijn, maar ik zie er niet meteen voor dit weekend. Het is verboden, artikel 5, om enig voorwerp te dragen of voor handen te hebben dat gebruikt kan worden om te slaan, te steken, te verwonden en het evenals dragen van helmen of schilden. Artikel 6, het is ook verboden om schade toe te brengen aan de openbare weg of privé-eigendom. Het is ook verboden in openbare ruimte, in publiek toegankelijke ruimte of privé-eigendommen over te gaan tot een activiteit die de openbare veiligheid of vlotte doorgang in het gedrang kunnen brengen. Er zitten een aantal voorbeelden bij. Artikel 8. De politiediensten krijgen de opdracht de naleving van dit besluit te doen respecteren. Ze kunnen hiervoor alle voertuigen of elk vervoermiddel van deelnemers doorzoeken naar voorwerpen welke op de openbare orde zouden kunnen verstoren. Ze kunnen hiervan ook gebruik maken van audiovisuele opnames. Ze kunnen ook tot identificatie van aanwezigen en desnoods tot het nazicht van bagage of het fouilleren van personen overgaan. Artikel 9. De politiediensten, rekening houden met de risico die de zaak met zich meebrengt, gebruikt zo nodig geweld om huidig besluit te doen naleven. Nu, laat ons hopen dat dat niet nodig is. Hè. Artikel 10. Overtredingen op onderhoudig besluit wordt aanzien als verstoring van de openbare orde en wordt bestraft zoals bepaald in de algemene politieverordening van de gemeente Beersen. En dan het artikel. Dit politiebesluit heeft uitwerking zodra het is aangeplakt. En dat zal zo dadelijk. Dat is eigenlijk al gebeurd, want het burgemeestersbesluit is eigenlijk al genomen. En het is ook overgemaakt aan de minister van Binnenlandse Zaken, de griffie van de rechtbank en de politierechtbank van Halle. Ik wil er misschien nog bij vertellen dat die morgen van kracht gaat en dat die niet alleen in Beersel, maar in de hele politiezone, dus ook in Halle en Sint-Pietersleeuw, wordt goedgekeurd. We weten niet precies of er acties gaan zijn, maar er wordt wel aanstalten gemaakt om actie te voeren. We weten ook niet dat dat in Beersel zal zijn, maar we hebben wel gezien vorige keer dat als de Colruyt depots in Halle aangevallen zijn, dat die ook in Beersel getroffen werden. Dus willen we toch waakzaam zijn. Maar bon, om dit punt te kunnen agenderen, moet ik van jullie vragen of dat ik dat mag agenderen, want jullie zijn de gemeenteraad. Ik kan wel een burgemeestersbesluit nemen, maar ik moet dat voorleggen aan de gemeenteraad. En daarom vraag ik of dat dat vandaag kan. Kurt, zeg maar.
Ja, kunnen we misschien eventjes toelichten over wie dat het gaat en tegen wie dat die betogen of tegen wat dat ze betogen? Ik heb het niet kunnen lezen, dus erom.
Ja, ik kan er eigenlijk niet zoveel van zeggen, omdat ik heb geen specifieke mensen gekregen, groepen gekregen. Het is code rood, waar het een aantal individuen die men als gevaarlijk acht of als acht in staat tot vandalisme en zich infiltreren in. Pas op, laat ons duidelijk zijn, de meeste betogers zijn altijd vreedzaam, maar doordat het niet georganiseerd is, is het hier gevaarlijk, omdat mensen de kans zien om zich eigenlijk in vreedzame betogingen bij in te. Maar het is niet zo specifiek gespecificeerd, of ik heb ze toch niet gekregen, misschien zijn ze er wel, maar die heb ik niet gekregen van de politie als specifieke groepen die worden in het oog gehouden. Ja.
Als je online gaat kijken, zie je waarover het gaat. Eigenlijk op je website staat volledig uitgelegd waarover het gaat. Maar ik heb een vraag in verband met die politieverordening. Oké, we zijn natuurlijk tegen vandalisme niet en zo, maar ik begrijp, als die betogers er komen en alles verloopt vreedzaam, wordt er niet ingegrepen? Of is dit eigenlijk de boodschap van wat er ook gebeurt, het wordt in de kiem gesmoord?
Wel, als er een vreedzame betoging zit en het kan georganiseerd verlopen en er is communicatie mogelijk, ja, dan moet de politie op dat moment bekijken of dat kan. Natuurlijk, er wordt altijd een verordening genomen voor de worst case scenario's. En als het nodig is dat men kan ingrijpen en dat men ook eigenlijk een punt heeft. Allee, als er vijf mensen vreedzaam gaan betogen, men gaat die daar niet neerslaan. Ook niet omdat ze een pet op hebben. Hè. Dus we gaan het niet omdraaien. Het is wel het tegendeel dat men eigenlijk wil bereiken. Kunnen we dat punt op de agenda zetten? Ja, met z'n allen. Oké, dankjewel. Moeten we dan over stemmen nu?
Ja, ja, we gaan toch stemmen voor de zekerheid.
Ja.
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 Dan moeten we nu stemmen over de verordening zelf.
Nee, dat is niet. Dat doen we juist. We moeten eerst op de.
Ah, oké. Okay. Ik dacht dat we nu stemden voor de 2/3. Ah, oké. Okay.
Ja. Ja, dit punt is op de 11e uur op de agenda gekomen, maar ik begrijp dat. Ik ken de motivatie niet van, van dit besluit. Er is een betoging aangekondigd. Buiten het feit dat ik misschien onder een steen heb geleefd, heb ik daar geen weet van. Dus voordat we daarover stemmen, dat het überhaupt ter stemming ligt, geen enkel probleem. Maar we zouden wel graag de inhoud en het motief kennen van het besluit voordat we ons over kunnen uitspreken.
Je hebt dat gemist, Klaas.
Wat even gerecapituleerd worden.
In het heel kort.
Nee, we hebben gestemd over het feit dat er over kan gestemd worden dat toegevoegd wordt aan de agenda. Klopt. Maar over de inhoud.
Waarom dat we ze getroffen hebben, we hebben ze genomen in Halle en Sint-Pietersleeuw en Beersel. Omdat er kans is dat er eigenlijk betogingen worden georganiseerd. En ik heb duidelijk gezegd, we zijn niet tegen betogingen, maar wel tegen niet georganiseerde betogingen. Vandaag is er kans op niet georganiseerde betogingen tegen de agro-industrie, waar eigenlijk groepen acties willen ondernemen. Niet allemaal met vandalisme en gevaar, maar het gevaar schuilt er net in dat er geen verantwoordelijken zijn waarmee kan onderhandeld worden, waarmee afspraken kunnen gemaakt worden. En dat het eigenlijk zou best kunnen dat vreedzame betogingen ontaarden doordat er ander gespuis tussenkruipt en eigenlijk het voor heel wat mensen verziekt. Dus laten we eigenlijk niet toe dat tussen 28 februari en 2 maart zo'n betogingen plaatsvinden.
Dus als ik het goed begrijp, zijn er activisten die plannen hebben, of waar jullie weet van hebben, dat er plannen zijn aangaande acties tegen landbouwbedrijven. Zo begrijp ik het.
Het is tegen de agro-industrie.
Dus tegen de agro-industrie.
Ja. 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 Ja.
Ja. We gaan er wel niet de gewoonte van maken om dingen te herhalen als mensen te laat komen. Klaas, laat ons dat toch wel even duidelijk zijn. Agenda punt nummer 2, kennisname eetafleging van de burgemeester. Dus de gemeenteraad neemt kennis van de eetafleging van de heer Jo van der Meijlen als burgemeester. Proficiat, Jo. Agenda punt nummer 3, en nu beginnen we aan een hele reeks van stemmingen. Eerst en vooral voor Fluvius Halle-Vilvoorde. De aanduiding van een vertegenwoordiger, dat is een geheime stemming. En de goedkeuring van de agenda is een publieke stemming. Dus jullie krijgen opnieuw een bundeltje zoals vorige keer. En je neemt de eerste bladzijde. Wat stemgedrag? Mag ik dat terwijl ze dat opvallen?
Ja, maar ze gaan het wel riep zeggen of wel. Ja, maar het is opgeschoven.
Wie?
Eigenlijk is dat nu vier, maar op uw dingen is nog drie.
Ja. Goed, kunnen we dan ook ons akkoord geven voor de goedkeuring van de agenda? Moeten we daarover stemmen? Over de goedkeuring van de agenda? Kunnen we daar... Oké. Dan gaan we nu agendapunt nummer 4 aanduiden met Havikrem, de aanduiding van vertegenwoordigers. Kunnen wij voor puntje 4, Havikrem, ook de agenda goedkeuren? Ja, dank u. Dan nu puntje nummer 5, Haviland, aanduiding van de vertegenwoordigers. Kunnen wij voor Haviland ook de agenda goedkeuren? Ja, iedereen? Klaas, agenda, Haviland, is dat oké? Ja. Agenda puntje nummer 6, de aanduiding van vertegenwoordigers voor Intradura. Kunnen wij ook de agenda van Haviland goedkeuren? Ja. Van Intradura goedkeuren, excuseer. Dan nu agenda punt nummer 7 voor de aanduiding van vertegenwoordigers Deile-Zennebeke. Dan nu agenda punt nummer 8, Vereniging voor Openbaar Groen, aanduiding van de vertegenwoordigers. Agenda punt nummer 9, VVSG, aanduiding van vertegenwoordigers.
volgorde belangrijk? Of is het opnieuw?
Normaal is het eerst een statutenwijziging, maar dan aan de vertegenwoordigers en dan de financiering. Dus ja, dat
is
misschien gewoon
de eerste aanleiding. Drie stemmingen?
Agenda punt nummer 10, OVSG, aanduiding van de vertegenwoordigers.
Ja, als je wilt, lees ik wel een keer en alles vol.
Agenda punt nummer 11, IGS, lokale gezondheidspreventiewerking, aanduiding vertegenwoordigers. Agent nummer 12 bestaat uit 3 delen. We gaan beginnen met de aanduiding van de vertegenwoordigers, de geheime stemming. Dat gaat over IGS Zennevallei Hergist. Naast de aanduiding van de vertegenwoordigers voor Zennevallei Hergist is er ook een statutenwijziging die de gemeenteraad moet goedkeuren. Kunnen wij die statutenwijziging goedkeuren? Ja? Goed. En tot slot, in verband met Zennevallei Hergist, is er ook een goedkeuring van de gemeenteraad nodig voor de financiering. Kunnen we die ook goedkeuren? Ja? Goed. Dan gaan we over naar agenda punt nummer 13, IGS Zuidwesterland, aanduiding van de vertegenwoordiger.
ik kan daar niet meer in. Veertien. Die wordt eraan geluid. Meneer Van Kranen, is dat?
Ja. Maar die werd al herroepen, maar dat is eigenlijk niet een soort...
Agenda punt nummer 14, daar gaan we openbaar stemmen. En daar duiden we, kunnen we akkoord gaan met de goedkeuring van de agenda, de aanduiding van de vertegenwoordiger, die in dit geval Nele Van Kranem zal zijn. Ja?
Ja.
Goed, agenda punt nummer 15 voor de VZW Nationaal Park Brabantse Wouden voor de algemene vergadering. Opnieuw Nele Van Kranem aanduiden als vertegenwoordiger. Kunnen we dat goedkeuren?
Ja.
Ja.
Ja. Dan is er de goedkeuring voor de samenstelling van de deontologische commissie, waarvoor voor de fractielijst burgemeester het effectieve lid Eddy de Knopper is, voor N-VA plus blauw Ingrid Verschuren, voor MR Martin Laruelle, voor Wij zijn Beersel Fatima Boudjani en voor Vlaams Belang Kurt Moons. Kunnen we dat goedkeuren? Ja. En tot slot is er de kennisname van een deputatiebesluit van de verkiezing van de politieraad. Dan is er puntje 18, participatiepact van lokaal bestuur Beersel en kaderreglement werking advies, raden, de goedkeuring en daarvoor verwijs ik naar Laura.
Hallo, goedenavond iedereen. Punt 18 gaat over het participatiepact en het kaderreglement. Zoals jullie hebben kunnen zien, is er in 2021 een participatiereglement goedgekeurd. En wie dat heeft bekeken met wat er vandaag op de agenda staat, het participatiepact... Dat is dus een vernieuwing van dit reglement. Het vorige vertrok eerder vanuit de dienstlogica en anderzijds vanuit de werking van de adviesraden. En wat is er eigenlijk nu gebeurd, naar aanleiding van het nieuwe bestuur, maar ook een nieuwe visie op participatie, is er intern met de werkgroep participatie een heel traject afgelegd en is men gekomen tot deze twee documenten van vanavond. We hebben dus enerzijds het participatiepact... En hier worden eigenlijk allerlei initiatieven beschreven waar dat de inwoners bij betrokken kunnen worden bij het beleid. En het tweede is het kaderreglement. En dit document geeft een uitleg over de Beerselse adviesraden. Deze twee documenten die zijn ook tot stand gekomen en voorgelegd geweest op de clusterraad van 28 januari, waar dat de adviesraden hun input ook hebben gegeven. En vanavond staat dit ter goedkeuring.
Zijn er vragen? Ja, Kurt.
Ja, voorzitter. Het voorstel gaat inderdaad over een nieuw participatiepact en een nieuw kaderreglement voor adviesraden. Het kadert in een decreet lokaal bestuur houdende verplichtingen in zaken inspraak, voorstellen van burgers... en verzoekschriften aan de organen van lokaal bestuur een verplichting om een participatiereglement op te stellen. Prachtige initiatieven op het eerste gezicht, de burger meer betrekken bij het beleid. En in de visie van het nieuwe participatiepact lezen we termen zoals samenwerken, betrokkenheid van de burger, kracht van verbondenheid, eerlijk en transparant, open dialoog, gelijkwaardigheid, respect, elke stem telt en ieders mening telt. Prachtig toch? Ik mag trouwens verhopen dat de mandatarissen en de kiezers van onze partij Vlaams Belang in de toekomst ook mogen rekenen op deze mooie inclusiviteit vanwege alle fracties. Maar ik vrees dat alles alleen maar ingewikkelder wordt. Want ik lees in het doel dat participatie breder zal worden opgenomen in de verschillende doelstellingen en acties van het meerjarenplan 26-32, breder dan in 21. En als ik het voorstel van het participatiepact van lokaal bestuur Beersel 2025-2025 doorneem, valt me op dat er een overvloed van burgerparticipatiemaatregelen wordt aangekondigd. En ik geef een bloemlezing. Participatieladders met informeren, raadplegen, adviseren en co-produceren. Actieve openbaarheid van bestuur met onder meer de notulen van de openbare raadszittingen op de webstack. Spijtig dat dit geen online videobeelden kunnen zijn, want volgens de meerderheid is de techniek blijkbaar nog niet ver genoeg gevorderd in Rondenbos. Maar fijn. Participatieavonden, burgerenquêtes, volksraadplegingen, gesprekken met focusgroepen, adviesraden, bewonersavonden, burgerpanels of burgerjuries, wijk- en burgerbudgetten, participatieve ontwerpsessies, buurtbeheerteams, innovatiesprints, pilootprojecten en experimenten, sociale coöperaties, de open ruimtemethodiek, co-creatieplatforms. Waar halen ze het? Wie kan het bedenken? En ik kan me dan ook niet van de indruk ontdoen dat we in Beersel heel gedwee en mak de overdreven regelneverij en de installatie van ontelbare adviesorganen en samenwerkingsverbanden volgen, zoals die in de Vlaamse administratie de laatste 30 jaar is binnengeslopen. Wie ziet door de bomen het bos nog? Dat is een kleine voorafnaam op nog een ander punt dat later komt. In dit verband zou ik dan ook volgende vragen willen stellen. Welke zijn de concrete resultaten geweest van het participatiepact Beersel van 21? En welke beleidsmaatregelen heeft het vorige gemeentebestuur genomen na of in overleg met burgers via participatie en of adviesraad? Tweede, wat zijn de verschillen tussen beide pacten, aangezien het vorige vertrok van enerzijds een dienstlogica, whatever that means, en anderzijds vanuit de werking van de adviesraden? Met andere woorden, waarom en waar zijn er veranderingen aangebracht? En nu iets concreter nog. Waarom werd er niet geluisterd naar de verenigingen die gebruik maken van de voetbalterreinen van FC Dworp? Daar zullen we later ook nog een boompje over opzetten. En werd er een echte burgerbevraging georganiseerd voordat de trajectcontroles werden ingevoerd? En zo niet, waarom niet? Graag een aantal antwoorden op mijn vragen.
Dank u wel voor deze mooie uiteenzetting van het participatiepact. De eerste vraag, dus we zijn van een participatiereglement naar een participatiepact gegaan. Gewoon het verschil van de benaming kan je ook al aanduiden dat er een verschil is. Het participatiepact, je hebt opsomming gedaan, dus ik ga het niet meer opnieuw doen. Dat toont eigenlijk aan allemaal mogelijkheden om het intern bijvoorbeeld, onze administratie ook te inspireren wat er allemaal mogelijk is. Als er veranderingen komen, om te kijken hoe dat ze op basis van de participatieladder te bekijken welke manier dat ze kunnen kiezen wat het beste aansluit bij die verandering om inspraak te vragen aan de burgers. Dus dat is enerzijds een heel belangrijk doel. Met dit is ook het nieuwe wat erin zit. Die hele opsomming, die mogelijkheid dat er gecreëerd wordt om in die ladder te werken. Anderzijds, dat is voor interne keuken, anderzijds heb je ook extern, is het aan de burger om dankzij dit document inspiratie op te doen, om te weten wat hij of zij kan. En dat is daar het resultaat van. Een heel groot een verschil, want u vroeg daarvan in uw vraag. Een verschil is bijvoorbeeld in de adviesraden. Gaat er nu gestreefd worden naar 1/3 geïnteresseerde burgers? Dat was vroeger tot heden nog niet het geval. Als dit wordt goedgekeurd, gaat dat vanaf eind maart wel het geval zijn. Dat betekent dat mensen, bijvoorbeeld, ik zeg maar iets in de jeugdraad, als er jongeren zijn die geïnteresseerd zijn, dan hoeven zij zich niet meer aan te sluiten bij een vereniging, maar dan kunnen zij gewoon als geïnteresseerde jongeren en zij willen hun mening over iets geven, advies geven aan het lokaal bestuur, dan gaan zij dat kunnen doen. Het gaat niet alleen maar over de jongeren, maar over iedereen in onze 12 adviesraden. Over FC Dordrecht ga ik nu niet over antwoorden, daar is een ander punt. Ja.
Trajectcontroles?
Trajectcontroles.
Hebben de burger bevraagd voordien?
Ik denk dat nu niet aan de orde is, daar gaat dit agendapunt niet over. Het gaat nu over goedkeuring.
De vraag is feitelijk, over welke thema's gaan we de burger bevragen, op welke manier?
Ja, dat is een hele goede vraag. Ik heb dat ook nagevraagd aan de diensten. Wat is de bedoeling nu, als dit wordt goedgekeurd? Dan gaat er in maart in onze Rondebosmagazine, maar daarna gaat er ook op de website een formulier komen waar dat burgers zich kunnen aanmelden als zij willen participeren. Dit is natuurlijk ook, dit gaat nieuw zijn, dus we gaan ook stapsgewijs kijken. De bedoeling is dat we echt de burgers aanzetten om hun stem te geven en dat gaat gecommuniceerd worden. Ik heb dat nagevraagd. Wat dat ook heel goed is, en dat staat er ook in, na een jaar wordt het geëvalueerd. Dus dat is heel belangrijk, een evaluatie komt er. Het blijft niet bij woorden, het moeten ook daden zijn. Dus dat wordt geëvalueerd en dat komt hier zelf ook op de gemeenteraad. Dus binnen een jaar zitten we hier allemaal om het ook te evalueren. Dus dat is ook een heel belangrijk punt. En zoals dat jullie gezien hebben, ja, in het kaderreglement, die geïnteresseerde burgers, ik ga daar niet terug op, want ik vind dat in mijn hoofd de belangrijkste verandering. Ik vind het heel mooi dat wij als lokaal bestuur engageren dat iedereen op een manier, waar dat hij of zij wilt, zich kan aansluiten bij een groep om op structurele basis advies te geven. Ik vind dat heel goed dat dat hier kan in Beersel.
Oké, dus ik ga er dan ook vanuit dat wij ook kennis zullen nemen van de thema's waar dat we dan de burgers zullen op bevragen. Evaluatie vind ik een heel goed punt. En gezien de uitgangspunten en ook misschien ook de hoop op een gelijkaardige behandeling van onze fractie, denk ik dat we dit wel gaan steunen.
Ja, alhoewel ik noteer het en we zullen daar zeker over terugkoppelen.
Dank u.
Zijn er nog vragen? Dan gaan we over dit punt stemmen.
Ja.
Volgende puntje is de voorstelling van het jaaractieplan van de brandweerzone voor 2025 Vlaams-Brabant-West. Dat is een kennisname. Jullie hebben met z'n allen kunnen kijken naar het filmpje dat bij in het dossier zat. Hebben jullie vragen? Dan maken we die over aan de brandweercommandant. Ja.
Misschien een kleine vraag. De commandant had daar een punt over toegankelijkheid van waterpunten. En hij vroeg, dat is een zaak van de gemeente eigenlijk, om te zien dat de brandweer kan aansluiten waar nodig. Er was in de film zo'n voorbeeld van iets dat volledig overwoekerd was. Hebben we in Beersel zicht op welke punten er zijn en worden die onderhouden?
Ik ga daar niet ja of nee op antwoorden, maar ik zal dat voor u vragen. Het is ook hetgeen dat de zo'n commandant zegt van... Maak mij alle vragen over. Ik antwoord op elke vraag binnen de 30 dagen.
Ja, maar het was een vraag van de commandant aan de gemeente eigenlijk. Hè. Hij wil dat elk waterpunt dat bestaat toegankelijk is voor de brandweer zelf. Dus als je het filmpje bekijkt, dan zegt hij wel. Voilà. Dat zijn voorbeelden. Ik zie niet dat hij in Beersel is. Hè. Maar hebben wij daar weet van?
Ik vermoed van wel dat het gedaan wordt, maar ik ga toch nakijken, want ik vind het toch wel belangrijk.
Agenda punt nummer 20, richtlijnen informatie, veiligheid en privacy voor mandatarissen. Eddy?
Ja, collega's, goedenavond. Heel kort. U heeft kunnen lezen in de feitelijke motivering dat bij het begin van elke legislatuur er zo'n richtlijn informatie, veiligheid en privacy komt. Die is wat bijgestuurd tegenover 6 jaar geleden. Dat heeft natuurlijk te maken met de grotere bekommernissen rond informatieveiligheid en in geval van gebrek daaraan, mogelijke hackings enzovoort. Dank u. document wordt ook uitgedeeld. U heeft het vooraf kunnen lezen. Het is een lijvig document. En er wordt gevraagd bij akkoord dat u dat zou ondertekenen. Datum, naam, voornaam en handtekening voor akkoord.
Kunnen we deze... Zijn er nog vragen over? Kunnen we deze richtlijn goedkeuren of moeten we erover stemmen? Dank. Ja, Kurt.
Ja, voorzitter, is het de bedoeling dat dat vandaag getekend wordt, dat document? Zou ik het wel graag eerst een keer lezen, hè? Of lust? Ja, ik ben nogal iemand die tekent als hij het eerst gelezen heeft. Dus, ja, van ja, dus.
Kurt, het zijn ook richtlijnen. Dus.
Bon, we zullen erover stemmen. Het volgende agendapunt is een addendum aan de studieopdracht voor opname lozingspunt Sennebeemden. En dit wordt ter goedkeuring aan de gemeenteraad voorgelegd. Jo, toelichting.
Ja, het is eigenlijk een project uit de vorige legislatuur. Al op in de gemeenteraad van juni 2021 hebben we het project Blue Deal eigenlijk met wegeniswerken, rioleringswerken in de Biezenweidewijk in Beersel. Het verleggen van de Biezenweidebeek, het aanleggen van een wandelpad en de ecologische oeverinrichting op het grondgebied van de gemeente goedgekeurd. Het Schepencollege heeft nadien ook aan de opdrachtgever Faris TMVW de aanstelling van het studiebureau goedgekeurd. Vandaag komt daar een addendum aan, omdat Aquafin eigenlijk wenst om een optimalisatieproject van een lozingspunt daar beneden in de Sennebeemden tegelijkertijd op te lossen. En om geen aparte studie te moeten doen, hebben zij eigenlijk hun wagentje vastgehangen aan deze studie. Natuurlijk, hetgeen dat er aan meer kost is dan voor Aquafin. Dat is het.
Ik vraag uw goedkeuring, alsjeblieft.
Vragen? Dan kunnen we stemmen.
Ja.
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 Agenda punt 22, addendum. Agenda punt 22, addendum OEPC, Beersel, breekwerken, goedkeuring. Jo.
Eddie.
Ja. Ja, collega's, dit is ook een dossier uit het vorige legislatuur eigenlijk. Op dat moment heeft de gemeente een contract afgesloten voor het energiezuinig maken van een zevental gebouwen in onze gemeente. Een zogenaamd ESCO-project. Daar is dus een OEPC-contract voor afgesloten met Vinci en Sweco. Zij zijn verantwoordelijk voor het onderhoud van die gebouwen in zaken energie, dus verwarming, elektriciteit, ventilatie enzovoort. Er is vorig jaar een aantal keer gebleken dat er onduidelijkheid was in het bestaande contract. In die zin, wanneer er een lek was in een waterleiding van een verwarming bijvoorbeeld in een van die gebouwen, die niet in opbouw maar ergens in de vloer of in de muur zat, dan was het niet duidelijk wie die breekwerker nu moest doen. Dat heeft ervoor gezorgd dat er al eens discussie was tussen onze technische uitvoeringsdiensten en Vinci in dit geval. Waardoor dus de herstellingswerken vertraging opliepen. Op het driemaandelijks overleg hebben we dan afgesproken met Vinci eigenlijk om de peer in twee te doen. Indien er iets moet hersteld worden, dan moet je er natuurlijk aan kunnen. En dus dat zullen werken zijn die zij moeten doen. Indien er daarna bijvoorbeeld een vloer of een muur terug moet dichtgemaakt worden, zal dat een opdracht voor ons zijn. Dat is een verduidelijking die eigenlijk zal zorgen voor een vlotter verwerking. Ik vraag u de goedkeuring daarvoor.
Oké, dan gaan we hierover stemmen.
Ja.
Agenda punt nummer 23, affectatie Houtstratenplein te Lot naar openbaar domein. Toelating, Eddy.
Ja. Ja, collega's, u heeft het in de aanleiding en in de feitelijke motivering kunnen lezen. Het gaat over een perceeltje grond, eigendom oorspronkelijk van de vroegere gemeente Lot en vandaag dus van gemeente Beersel. Het perceeltje werd eigenlijk al heel lang gebruikt als een parkeerruimte. Het gaat over een plein, Hoogstratenplein over de vaart in Lot, zoals men dat zegt. Namelijk naast de toenmalige vroegere school, die is verdwenen in de Frans Walravenstraat. Het perceel is eigenlijk sinds dat de school daar dicht gaat ook verder gebruikt als dorpspleintje, maar vooral als parkeerplaats. Eigenlijk als openbaar domein, terwijl het eigenlijk privé domein was, privé in de zin van de gemeente Beersel. Er is daarom aangewezen tot een correctie, namelijk de overdracht van privé domein, van gemeente Beersel, naar openbaar domein. Dat is wat ook voor ligt ter stemming. De gemeenteraad beslist om het perceel over te dragen aan het openbaar domein. Dan noemt men dat affecteren. Ik vraag nu de goedkeuring ervan. Het heeft ongeveer een oppervlakte van 7 aren. Dank u wel.
Vragen? Kunnen we daarmee akkoord gaan? Ja. Volgende punt, opnieuw voor Eddy, desaffectatie en verkoopperceeltje grond voor openbaar nut, gelegen ja. Koningin Fabiola-straat.
Ja, voorzitter. Inhoudelijk, collega's, is dit hetzelfde. Het gaat over de desaffectatie van een perceeltje en verkoop daarna aan Fluvius. Dit keer in de Koning Fabiola-laan te Huizingen en het zal dienen voor de oprichting van een nieuwe elektriciteitscabine. Het gaat maar over een klein perceeltje, zoals u kunt zien in het verslag. Het is eigenlijk maar iets meer dan, of iets minder zal ik zeggen, dan 17 vierkante meter. Uw akkoord graag.
Vragen? Kunnen we daarmee akkoord gaan? Volgende punt, kosteloze afstand, Krouwenberg in de Worp. Eddie.
Ja, ook dit is een dossier dat regelmatig opduikt. Wanneer er een verkaveling plaatsvindt, dan wordt er een stukje grondafstand gevraagd als onderdeel van de omgevingsvergunning. Dit keer gaat het over een kleine verkaveling in de Krouwenberg. Dit is hier al op de gemeenteraad van 27 april 2022 principieel goedgekeurd als de zaak der wegen is. Daarna is er een landmeter aangesteld en vandaag leggen wij u het dossier voor, zodanig dat het verder kan afgewerkt worden, dat er met name een overdracht gebeurt van de eigenaar naar het openbaar domein. De kosten daarvoor zijn te lasten van de verkavelaar. En we vragen om niet langs een notaris te gaan, dus om de akte te verleiden via de dienst vastgoedtransacties, gezien dat het toch maar een klein perceeltje is. Vragen nu de goedkeuring.
Vragen? Iedereen akkoord?
Ja.
Puntje 26, onderhoudscontract voor aanleg en herstelwegen is voeten- en fietspaden. Jo.
Ja, het jaarlijkse onderhoudscontract dat we voor onze herstelwerken, dus niet de grote structurele werken zoals bijvoorbeeld de Gensberg, maar wel de aanpassingen of herstellingen die moeten gebeuren aan ons wegennetwerk fiets- en voetpaden. Vandaag ligt er het principe en de lastenvoorwaarden, de gunningswijze en het bestek voor. Het gaat eigenlijk om een indicatieve raming, maar dat zal ongeveer kloppen, van €289.256, exclusief BTW of inclusief €350.000 aan herstellingswerken en aanpassingswerken. Ik vraag graag uw goedkeuring hiervoor.
Zijn er vragen?
Ja.
Ik heb eigenlijk twee vragen. Ik zou graag willen weten of er nog maatregelen overwogen worden om voor de veiligheid van de fietsers, ook van de voetgangers uiteraard, om deze te verbeteren in andere specifieke gebieden, dus overal in de gemeente. En ook welke en of er nieuwe voorzieningen zoals fietsstallingen ingepland zijn. Zou het mogelijk zijn om een overzicht te hebben van wat ingepland is? Of is het maar de bedoeling om, ik weet dat het een jaarlijks bestek is, om gewoon wat de bestaande aanleggen op te frissen? Ik heb een voorbeeld wat de fietsstallingen betreft. Het is in de Wolkfabriekstraat. Daar is er nood aan fietsstallingen. Beveiligd fietsstallingen, omdat er daar regelmatig fietsen gestolen worden. Dus voilà, dat is een voorstel. En ik hoop dat wij daar naar kijken om alles te kunnen verbeteren. Gewoon.
Ja, het onderhoudscontract heeft eigenlijk niet meteen te maken met de fietsstallingen, de aankoop van fietsstallingen. Daar moet ik u verwijzen naar de meerjarenplanning, om te kijken van welke fietsstallingen er vernieuwd worden, aangepast worden, vergroot worden. Dat ga je gaandeweg te weten komen. Worden er aanpassingen aan fietspaden gedaan? Ja. Bijvoorbeeld het verlagen van boordstenen om van het fietspad naar het straatniveau te komen, is bijvoorbeeld een aanpassing die gebeurt. Maar ook als bestaande fietspaden, ik zeg nog een tijdje mee moeten, zal men proberen van ze zo egaal mogelijk te houden. En dan gaat het echt wel om er stukken uit te halen. Dus het gaat om de herstellingswerken en het in stand houden in functie van dat er een nieuwe aanleg komt. Soms kan het nog 2, 3, 4 jaar mee. Staat het wel gepland, maar ja, moeten dringende werken wel uitgevoerd worden. Dus maar het is echt voetpaden, fietspaden en ons wegeniswerk. Maar €289.000 gaat echt wel over kleine stukjes, zelf niet over een hele straat afrezen en een nieuw laagje opleggen. Dus het gaat echt over stukken die men moet doen voor ze eigenlijk opgenomen worden in de meerjarenplanning voor een definitieve herstelling.
Ja. Dank u voor uw antwoord. Inderdaad, fietsstallingen behoort niet hier onder dit punt. Maar het is goed om mee te delen. Het was de gelegenheid om het mee te geven.
Ja, natuurlijk.
Voor de mijn bezorgdheid gaat ook naar de veiligheid, inderdaad. Dus daar moeten wij ook naar kijken. U zegt, ja, dat kan dit of dat gedaan worden, maar het zou goed zijn dat wij een overzicht hebben van wat zal precies gebeuren, ja, of aangepast worden. Gewoon.
Naar de toekomst.
Ja, naar de toekomst. Ja, ja.
Want ik moet zeggen, ik verwijs eventjes naar mijn collega die in de vorige legislatuur zeer van mobiliteit was. Ik denk dat wij toen heel wat fietsstallingen aangepast hebben, verbeterd hebben, naar ook wat fietsboxen gezet aan de stations. Dus we hebben daar toch wel serieus wat inspanning gedaan in de vorige legislatuur. Maar bon, dat werk is nooit af en wij zien dat er steeds meer mensen fietsen. Laatst hebben we eigenlijk nog een aanpassing gedaan, ik denk dat het nog net bij u was, Christine, aan het station in Lot, waar wij eigenlijk zagen dat de fietsen overal vast aangemaakt werden, omdat er te weinig fietsstallingen maken. We hebben die dan vergroot, maar dat zat zelfs niet in een plan. Dat hebben we gaandeweg gezien. En hebben we dan ook meteen aangepakt.
Dank u. Klaas, jij had ook een...
Ja, dank u, voorzitter. Ja, de burgemeester zegt dat het geraamde budget klopt. Maar wat ik niet vind in de documentatie, zijn de straten die dan in deze zullen worden aangepakt, of de fietspaden beter. Dus wij zeggen, er is een budget van 289.000 euro voor die fietspaden. Maar de vraag is, op welke basis is dat eigenlijk gestoeld? Over welke fietspaden gaat dat? Ik denk onder andere aan de Demeurslaan, waar het al jaren zeer problematisch is. Zijn die daar ook ingecalculeerd? En twee, een bijkomende vraag. Is er al zicht op een timing met betrekking tot het agentschap Wegen en Verkeer in zaken de aanleg van het fietspad op de Brusselse Steenweg dat ons al zo lang in het vooruitzicht wordt gesteld?
De vragen liggen wel heel breed nu. Het een heeft niet veel met het ander te maken, maar ik zal er wel op antwoorden. Op uw tweede vraag, is er een directe startdatum? Nee, op dit moment. Dus daarin kan ik duidelijk zijn. We gaan er alles aan doen om dat zo snel mogelijk te laten gebeuren. Maar die is er vandaag niet. Twee, dit gaat echt over een budget waar men herstellingen doet gaandeweg in het jaar. Het gaat niet over bijvoorbeeld het fietspad van de Demeurslaan, hetgeen dat ik daarna net ook tegen Fatima zei. Het gaat ook niet over het afrezen van één straat, het gaat echt over reparaties en stukken die men, voordat men eigenlijk ze definitief gaat aanpakken. Zeg nu maar een fietspad dat er over 2-3 jaar aangepakt wordt. Ja, je kan moeilijk 2-3 jaar er nog putten in laten, dus dat is het budget dat daarvoor eigenlijk gebruikt wordt. Maar lees echt voor de kleine werkjes mee te doen.
Als ik een aannemer bij mij thuis laat komen en daar zijn een aantal werken aan te doen, dan gaat hij zeggen daar, daar, daar en daar. En dat is uw budget dat daarvoor inderdaad geraamd kan worden, dat je zult moeten budgetteren. Maar nu wordt er eigenlijk gezegd, wij weten totaal niet over welke straten het eventueel gaat, maar dit is eigenlijk natte vingerwerk, waarbij we er een bedrag op plakken zonder te weten over welke straten het gaat. Dus aan die gemeenteraad wordt hier gevraagd van een bedrag van 12 miljoen oude Belgische frank te budgetteren, zonder dat we eigenlijk weten waarover het zeer concreet gaat.
Dat zijn klassieke praktijk.
Ja. Maar u bent voorzitter van de gemeenteraad.
Ja, ik zeg het u, grote werken worden gepland. Daarmee ben ik in de vorige legislatuur meerdere keren teruggekomen. We hebben grote asfalteringswerken, we hebben fietspaden gedaan. We gaan dat ook in deze legislatuur doen. Dat is vandaag niet aan de orde. Als u liever hebt dat ik daar 0 euro voor voorzien, dan denk ik niet dat we de Beerselaar daarmee groot plezier gaan doen. Daar staan natuurlijk al een aantal werkjes. Er is ook koud asfalt dat regelmatig zal moeten opgevuld worden. En daar zijn straten die regelmatig worden aangepakt, worden bekeken. Intussentijd, voordat ze definitief worden aangepakt. Is dat natte vingerwerk? Nee, dat is geen natte vingerwerk. Allee, ik denk dat ons medewerkers van elke straat weten. Daar en daar zijn aanpassingen nodig. Nu of op lange termijn. En koud asfalt, ja, dat is koud. Dat gaat er een paar keer uit. En dat moet opnieuw gedaan worden. En daarvoor voorzien wij eigenlijk 12 miljoen oude Belgische frank.
Ja, alle respect, maar u zegt dat u weet over welke stukken het gaat. Daar is dus een inventarisatie van. Waarom wordt dat document dan niet toegevoegd aan het voorstel van besluit? dat hier aan de gemeenteraad voor ligt, waar een bedrag wordt gevraagd van bijna 300.000 euro. Dat lijkt mij toch een evidentie.
Ja, het is een onderhoudscontract, Klaas, van dingen die gaan gebeuren in de loop van 2025. Allee, ik kan een inventarisatie geven van dingen die nu de volgende 2 maanden moeten gebeuren, maar niet wat er in oktober kapot gaat. Allee. Goed.
Oké, kunnen we hierover stemmen?
Ja.
Ja.
Het volgende punt, project Land van Terling, inrichtingsplan Kapittelbeek, overdracht percelen VLM naar gemeente. Een principegoedkeuring. Nele.
Ja. In 2012 kocht VLM gronden aan met eigen middelen in het kader van landinrichtingsplan Kapittelbeek, met als doel erosiebestrijdingsmaatregelen uit te voeren, waarna de gronden overgedragen worden aan de gemeente. Dit zal gebeuren met middelen uit de lokale grondenbank, een budget dat eigenlijk voorzien was om de molenvijver aan te kopen. Maar de eigenaar die was niet akkoord om te verkopen. Dus we vragen uw goedkeuring om die middelen daarvoor dan te gebruiken.
Zijn er vragen? Ja, Kurt.
Dank u, voorzitter. Nu als gloednieuw lid van de deontologische commissie, moet ik verzoeken om iemand dat de zaal zou verlaten, want wij hebben een belangenconflict, namelijk ons mederaadslid van het Vlaams Belang, Peter de Boek, heeft de pacht van de grond waar dat het hier over gaat. Dus ik stel voor dat hij de zaal verlaat, dat hij de bespreking niet meemaakt en ook de stemming niet. Dat is in gevolge de code, artikel 4.2, denk ik, 4.2, dus ik zou dat als eerste willen verzoeken.
Ja, inderdaad, hij mag de zaal verlaten.
Het is correct te doen. Nee, dus, enfin.
Dat is goed.
Dus, maar inderdaad, het betreft hier de aankoop van een aantal percelen door de gemeente van de Vlaamse Landmaatschappij in het kader van, ik citeer, we zetten verder in op de landinrichtingsprojecten Land van Terling in samenwerking met de VLM. Nu, het heeft wat voeten in de aarde gehad, het is wat historiek aan verbonden. Op 18 december 2008 werd het ontwerp van overeenkomst lokale grondenbank Meigem-Heide tussen de gemeente en VLM door de gemeenteraad goedgekeurd. En dit gebeurde op basis van een startnota, project Beersel, open ruimte, natuur- en landschapsontwikkeling Meigem-Heide en omgeving, waarin, en ik citeer weerom, een samenhangende en duurzame visie op natuur- en landschapsontwikkeling, duurzame landbouw en zachte recreatie is opgenomen. Dus de woorden die ik uitspreek zijn wel allemaal heel belangrijk. Nadien, een vijftal jaar later, op 30 december 2013, stemde de gemeenteraad Beersel in met het inrichtingsplan Kapittelbeek van het inrichtingsproject Land van Terling, opgemaakt door de VLM. De N-VA toen heeft zich bij monden van Ben Weitz, Bruno Lermigno, onder andere Erik Mosselmans, Christine van Averbeke, Willem van den Bussen en Elsie der Leef bij de stemming onthouden. Het betreft hier onder meer 30 maatregelen in verband met de Kapittelbeek en het consciencepad. 30 maatregelen, verbeteren van wandelfietspad, 5 meter verleggen van wandelfietspad, verleggen van wandelfietspad naar de rechteroever, herwaarderen bronnen, overbruggen waterafvoer Droogdal Noord, overbruggen waterafvoer Droogdal Zuid, houten wandelbrug Noord, houten wandelbrug Zuid, enzovoort, enzovoort, enzovoort. Ik zou er u toch op wijzen, omdat de mensen die hier aanwezig zijn niet altijd goed weten welke beslissingen genomen worden, hoe ingewikkeld dat die zijn en welke projecten dat vergt en ook welke middelen dat vergt. Nu, daarnaast was er ook de herinrichting van een speeltuin, straatgroen in de wijk Geer en schoolomgeving, alsmede de verwerving van, inderdaad, de molenvijver die dan is doorgegaan. Totale investering 1,7 miljoen euro afgerond en een gemeentelijk aandeel van 315.000 euro. Het inrichtingsproject Land van Terning heeft als doelstelling, en waarom, ik citeer, het duurzaam inrichten van de open ruimte, waardoor het authentieke karakter van de streek behouden blijft, versterkt wordt en gegarandeerd blijft voor de toekomst. Het dossier betreft dus de aankoop van een aantal percelen door de gemeente van VLM voor de prijs van 81.000 euro via een interne verheffing op basis van voordien door de gemeente reeds gestorte gelden. Want dat is allemaal al inderdaad in voorbereiding geweest. En dit betreft de helft van de prijs en de andere helft wordt betaald door middelen van subsidies van de afdeling Gebiedsontwikkeling, Omgevingsplanning, Projecten, kort GOP. Ik herhaal dat allemaal omdat dat inderdaad voor mij als leek wel vrij onduidelijk is en dat er toch heel wat woordenkramerij aan te pas komt. En volgens de motivering in het besluit is het aangewezen dat de gemeente deze percelen verwerft om de maatregelen en doelstellingen van het landinrichtingsplan Kapittelbeek te behouden en te verzekeren. Voilà. En hier komen dan mijn vragen. Wat zijn de exacte plannen van de gemeente om de maatregelen en doelstellingen van het landinrichtingsplan Kapittelbeek te behouden en te verzekeren, namelijk het duurzaam inrichten van de open ruimte, waardoor het authentieke karakter van de streek behouden blijft, versterkt wordt en gegarandeerd blijft voor de toekomst. Met oog voor de samenhangende en duurzame visie op natuur- en landschapsontwikkeling, duurzame landbouw en zachte recreatie. Dus allemaal woorden, we weten wat de doelstellingen zijn, is vrij omvangrijk uitgedrukt, maar ik zou graag willen weten wat de exacte plannen zijn van de gemeente, want er is toch weer een uitgave die moet gebeuren. En vandaar, dat is mijn tweede vraag, of twee vragen, vandaag worden die gronden gebruikt door een landbouwer die zojuist de zaal heeft verlaten. Hoe ziet de toekomst eruit voor de landbouwer? Kan hij nog rekenen op een verder gebruik van die gronden? En zo ja, voor hoe lang? En tegen welke prijs zal dit moeten gebeuren, aangezien dat de gemeente eigenaar zal worden? Is deze opbrengst voorzien in de begroting? En indien de landbouwer deze gronden niet meer zou kunnen gebruiken, hoe zullen de gronden dan worden verbouwd of beplant? En wie zal die gronden en omgeving dan onderhouden? En wat is het budget dan van het onderhoud? Derde, wat is de motivatie van de N-VA-fractie, die toch vandaag deel uitmaakt van de meerderheid, om vandaag dit voorstel alsnog goed te keuren, in tegenstelling tot hun onthouding 12 jaar geleden? Wat is er aan de situatie veranderd? En tenslotte, hoe staan de sympathisanten in onze meerderheid, die sympathisanten van de landbouwers, zoals Schepen van Kranem en gemeenteraadslid Hansens, tegenover dit voorstel dat mogelijkerwijze waarom de landbouwers, we zullen het zien, een groot stuk landbouwgrond zou ontnemen? Past dit in het pro-landbouwersverhaal? Graag jullie opmerkingen. Dank u.
Dank u wel. Het was de bedoeling, dus de VLM heeft daar de inrichting gedaan, de erosiebestrijdingsmaatregelen, de houtkanten. En nadien zou dat sowieso, dat was altijd al vastgelegd, overgedragen worden naar de gemeente, waarna dat wij het onderhoud zullen voorzien voor die houtkanten, de speeltuin, het voetpad dat aangelegd is. Dus ik denk dat dat een antwoord is op uw eerste vraag al. Voor uw tweede vraag, het huidige contract met de landbouwer, die blijft gewoon doorlopen, zijn pachtovereenkomst, en hij kan daar gewoon blijven gebruiken zoals dat hij dat nu doet. En de inrichting die blijft hoe dat die nu is, de houtkanten dat er nu zijn. En het gaat dus over de hoogstamboomgaard en dan de erosiebestrijdingsmaatregelen.
Nu, de pacht is jaarlijks. Ja. Vandaar. Dus veel garantie is daar niet op lange termijn. Dus kan de gemeente garanderen dat dat een langere termijn pact zal worden? Wat is in feite de bedoeling geweest van de gemeente om dit te doen, uiteindelijk?
Voor daar ter plaatse voor die erosie aan te pakken met die maatregelen die dat daar nu zijn, dus de houtkanten. Maar we kunnen dat wel onderzoeken, want nu is dat een gebruiksovereenkomst van een jaar. We kunnen dat onderzoeken dat we daar een pachtovereenkomst.
Nee, u begrijpt, u weet het zelf heel goed. Landbouwers hebben nood aan landbouwgronden om hun business te doen. Een bepaalde zekerheid op langere termijn zou natuurlijk wel ten goede komen van die mensen. En u zegt, we zullen het bekijken. Dat is natuurlijk geen enkele garantie. Plus dat effectief ook, u wilt het aankopen, maar ik kan me voorstellen dat je ook de erosie en dergelijke had kunnen doen zonder de grond aan te kopen. Dus ik begrijp niet heel goed waarom dat dergelijke projecten...
Ja, de landbouwer, dus Peter, kan de vraag stellen ook om tot een pachtovereenkomst te komen.
Sorry dat ik u, als ik mag, voorzitter. Nele, heel concreet, welke lange termijnsgarantie krijgt de betreffende landbouwer dat hij op lange termijn, we spreken toch over 10 jaar of meer, een pacht is normaal 9 jaar, maar in casu in deze is het 1 jaar, is het dus jaarlijks opzichtbaar, welke lange termijngaranties kan hier formeel worden bevestigd die gegeven worden aan de betreffende landbouwer dat hij dat nog op lange termijn zal kunnen blijven pachten? Zeer concrete vraag, graag een zeer concreet antwoord.
We gaan het onderzoeken, maar we kunnen daar nu geen formeel antwoord op geven. Spijt me.
Alle respect dat u dat wil onderzoeken. Ik vind dat eigenlijk wel straf van agendapunten voorstellen die op de agenda staan van de gemeenteraad, die eigenlijk nog ter onderzoek moeten worden voorgelegd. Maar anderzijds worden wij er hier wel genoodzaakt om daarover te stemmen. U begrijpt dan ook dat wij dit niet in deze constellatie kunnen goedkeuren.
Klaas, u zou het ook omgekeerd kunnen bekijken. Allee, die gronden zijn aangekocht naar erosiemaatregelen. Allee, stel je voor dat je een landbouwer hebt die daar vol zijn jak aan veegt en die erosiemaatregelen en die houtkanten beschadigt. Allee, dat moet toch onderzocht worden, hoe dat we dat best in een vorm gieten? Nee?
Maar de vraag was welke garanties er worden gegeven.
Maar...
Ja, maar blijft het
hier
wel.
Wij gingen er gewoon vanuit dat dat jaarlijks verlengd werd. Maar we zullen het onderzoeken. Allee.
Maar mag ik daar nog juist iets aan toevoegen? Deze gaat dus over de hoogstamboomgaard. Die is 2,40 hectare. En dan nog 1 hectare, dus de houtkanten. Maar het perceel dat hij bewerkt, dat blijft in beheer van VLM. Hè. Die worden niet overgedragen. Hè. Dus ja, of dat de VLM, daar hebben wij... Maar het perceel dat hij bewerkt, dat wordt niet overgedragen. Hè? Ja, toon het een keer. Dat in de bijlagen ook. Hè? Dus dat blauw groot stuk, dat is de boomgaard. En dan de andere stukjes in het paars aangeduid en in het rood en oranje, dat zijn de houtkanten. En dat dan samen is 3 hectare.
En is dat daar dat de kriekenbomen gingen gezet worden?
Ja.
Waar dat er vandaag alleen appelen en peren staan?
Ja.
Is dat... Hè? Voor brouwerij Boon, ja.
Maar dus de overige percelen die dan nu niet zijn ingekleurd, die blijven in beheer van velen.
En waarom heeft N-VA zich toen onthouden, als ik vraag mag? En nu niet?
Onthouden, dan moet ik u eerlijk zeggen, dat weet ik niet meer. Maar nu vind ik dat een positief verhaal dat zij vertelt en kan ik daarop ja stemmen.
Ja, ik denk dat we dit punt hier kunnen afronden en overgaan tot de stemming.
Ja.
Ja. Volgende puntje, cameratoezicht in Beersel, goedkeuring van bijgewerkt reglement cameratoezicht op het openbaar domein. Jo.
Ja, in het kader van onze sluikstortproblematiek hebben we toch besloten om kort op de bal te spelen. Ik ga het tweede puntje, als u mij toestaat, er eigenlijk meteen aan toevoegen. Dus in ons reglement cameratoezicht op openbaar domein stond eigenlijk niet in dat we flexibel camera's konden inzetten op plekken waar we denken dat er zou gesluikstort worden. Dus hebben we eigenlijk gewoon toegevoegd. Dat lijkt mij logisch. Spijtig dat dat er al niet in stond. Maar goed, dat hebben we toegevoegd. We hebben dus twee camera's voorlopig gehuurd. Waarom hebben we die gehuurd? Omdat we eigenlijk met een cameraplan met de politie ook bezig zijn en dat we eigenlijk willen zien van, is dat goed materiaal, is dat compatibel of wordt dat later opgenomen in het hele cameraplan van de politie. Daar moest eigenlijk een verwerkingsovereenkomst om de beelden te kunnen bekijken en behandelen bij. Dat is punt 29. Die is eigenlijk meteen toegevoegd en voorgelegd aan de gemeenteraad. Dus aanpassing van het reglement en 29 een verwerkingsovereenkomst, zodat we de beelden niet zelf moeten bekijken, want dat is wat jammer werk eigenlijk voor onze gemeenschapswachten, want dan zitten die binnen achter een scherm en ik heb die liever op de straat. Vandaar.
Ja, Klaas.
Ja, alle begrip voor de intenties van dit aangepaste reglement. Maar we zien opnieuw, en dat was in eerste instantie ook zo, dat traincontroles ook deel uitmaken van dit reglement, waar wij ons om bekende redenen tegen hebben verzet, omwille van het gegeven dat ja, de auto daarmee eigenlijk gedegradeerd wordt tot een soort van melkkoe die zeer lucratief is voor de gemeentelijke kassa. Maar anderzijds zijn wij natuurlijk zeer grote voorstander om cameratoezicht op hotspots te gaan organiseren waar er veel wordt gesluikstort. En in die optiek vraag ik conform het reglement en conform het decreet lokaal bestuur om artikel 4 van het reglement apart eigenlijk te gaan stemmen. Nu stel je vast dat dus die locatie van die vaste bewakingscamera's samengenomen wordt in hetzelfde artikel met de trajectcontroles. Wij vragen een aparte stemming over het stukje betreffende de trajectcontroles, zodoende dat wij ons ook met de intentie van die wijziging akkoord kunnen verklaren, zonder ons anderzijds akkoord te verklaren met de inflatie aan trajectcontroles waar wij, u kent ze, onze voorbehouden tegen hebben. Twee, daarbij aansluitend, is een vraag. De intentie van de trajectcontrole op de Alsmeerse Steenweg in het dorp was, en dat is, en u kan de geluidsopnames ter zake beluisteren, daarbij was het de intentie om die variabel te maken. Ik heb ook briefwisseling met de algemeen directeur van de gemeente, die dat ook bevestigt. Daar is ook navraag bij gedaan bij de Vlaamse overheid. Is ook een juridisch positief advies opgekomen, maar we stellen vast dat men eigenlijk die intentie, dat men van die intentie is afgestapt en men dus ook nu s'nachts om 2 uur 's nachts 30 kilometer per uur door het centrum van het dorp moet rijden, wat natuurlijk zeer lucratief zal zijn voor de incasseerders van de boete in casu de gemeente Beersel. Dus dat zijn mijn vragen.
Yeah. Ja, op het punt van afzonderlijk stemmen gaan we nee zeggen. We gaan niet over een deel, tenzij dat je een amendement zou hebben ingediend, maar dat is niet het geval. Dus we gaan stemmen over het volledige punt, maar op de rest van de vragen rond de dorp en de trajectcontrole, heb je daarop iets te antwoorden, Jo?
Ik heb daar vandaag niks op te zeggen. Deze vraag doet niet ter zake in deze problematiek. Het gaat over een verwerkingsovereenkomst en een aanpassing van het reglement om sluikstorten tegen te gaan. Voilà.
Dat we hier dus nu stemmen, daarin staat in artikel 4... De trajectcontroles worden geplaatst op volgende locaties en onder andere de Dorpse straat, de Springgaalstraat, Sittert en ook Alsemerksesteenweg de Dorp. Dus bij andere woorden, wij moeten hier wel stemmen en dus impliciet onze goedkeuring ook daaraan geven. Wij stemmen niet alleen over de toevoeging, wij stemmen over het integrale reglement. Dus in die context vraag ik, als u dan niet wil ingaan op mijn voorstel, een artikelsgewijze stemming. En dat mag ik wel. Artikelsgewijze stemming.
Oké, dan gaan we een artikelsgewijze stemming toestaan.
Van het reglement, hè? Dus niet van besluit.
Ja, natuurlijk. Ja. Mag ik het reglement eens
Ja, wij hadden ook een bemerking op artikel 5, waar een opleiding wordt gemaakt van de verschillende prioritaire locaties voor het plaatsen van camera's. Wij zijn Beersel, die steunen het gebruik van camera's voor trajectcontroles, ook voor de sluikstort hotspots, maar wij vragen toch enige voorzichtigheid om ook speelpleinen en parken mee op te nemen als prioritaire locatie. Kinderen en jongeren moeten vrij kunnen spelen, rondhangen in parken en moeten zonder het gevoel van die veiligheid of die onveiligheid van het aanwezig zijn van camera's. Daarom vragen wij enige voorzichtigheid en kan er in het reglement opgenomen worden wat de voorwaarden zijn vooraleer er een camera op deze locaties gezet wordt. En kan er duidelijk opgenomen worden ook voor welke problematieken deze camera's ingezet zullen worden. Want een camera lost natuurlijk niet alle problemen van overlast op. Dus voilà, wij zien hier graag een iets genuanceerdere opsomming van deze locaties en ook het opnemen van de voorwaarden of de redenen waarom.
Nu, het is denk ik niet a priori de bedoeling om speelpleintjes te gaan filmen. Dat doen we vandaag ook niet. We gaan die eigenlijk alleen maar filmen als we daar klachten over krijgen of als mensen net die onveiligheid voelen. Dan zal het gaat ook over een tijdelijke camera, dan hebben we dat al gedaan. Stel dat je op het skatepark ongeregeldheden krijgt, dat die jongens of meisjes gepest worden, daar weggeduwd worden, dan kan je daar tijdelijk een camera zetten. Maar als dat niet nodig is, is dat ook niet onze betrachting om elk speelpleintje in beeld te brengen of elk zwerfvuilbakje in beeld te brengen. Het is altijd... Ja, als een zwerfvuilbakje misbruikt wordt en het puilt uit of er zit ik weet niet hoeveel huisvuil in, ja, dan wordt hij geviseerd, maar niet omgekeerd. Het is niet om te gaan pakken, maar eerder om het veiligheidsgevoel te verhogen. En mensen voelen soms een onveiligheid en geven dan ook zelf aan van het is hier onveilig, we willen dat dan ook wegnemen. En die tijdelijke camera, dat heeft eigenlijk wel al geholpen. Maar het is ook niet de bedoeling om daar dan blijvend een hotspot van te maken als dat dan voorbij is, van voorbijgaande aard, ja, dan hoeft het ook verder niet.
Ja. Oké, maar deze nuance staat niet in het reglement beschreven.
Nee, maar ja, hoe kan je die erin zetten?
Ergens wil ik toch heel graag het gevoel hebben dat er niet zomaar na één klacht een camera komt. Wat is die grens? Wat is een overvolle vuilnisbak? Wat is geluidsoverlast door jongeren die op een bank hangen? Die nuance staat er niet in en... zou ik liever duidelijker hebben.
Ik denk dat we ook hier artikelsgewijs gaan moeten stemmen. Denk. Artikel 5 ook.
Ja, ik vind het heel belangrijk. Alleen naar kinderen, naar jongeren.
Ik denk dat we dezelfde taal spreken. Het staat er alleen niet zo uitgebreid in. Maar het is eigenlijk net de bedoeling om die tijdelijke camera's overal her en der te kunnen zetten. En jammer genoeg moeten we die passage vandaag aanpassen. Hadden we niet aan het sluikstorten gedacht toch niet in die hoeveelheden. Mm-hmm. Daarom dat het naar hier komt, anders was het zelfs niet naar hier gekomen.
Maar wordt het enkel toegepast voor sluikstoort? Is het ook voor geluidsoverlast, voor pestgedrag?
Ja,
hoe ruim
dat kan,
gaat het? En...
Ja, met een camera kan je veel dingen vaststellen. Hè. Dus als het over overlast gaat... Allee, soms is het ook in de positieve zin. Hè. Ik herinner me uit een vorige legislatuur dat er op lawaai werd... Dat kinderen lawaai maakten, totdat ze dan daar een camera zetten, dan was dat eigenlijk niet... Was dat helemaal te weerleggen? Ja.
Ja, ik vind dat een heel grijze zone. Wat is lawaai maken en hoe
ja,
kan dat met een camera...
Ik vind dat
camera...
kinderen moeten kunnen spelen en dat moet kunnen, maar ze mogen dat ook veilig kunnen. En ik denk, als een onveiligheid wordt geraakt, dan denk ik dat we als maatschappij wel moeten ingrijpen en net voor onze kinderen opnemen.
Ja, die ingrijpen kunnen er zeker hè, door meer sociale controle, gemeenschapswachten. En ik denk dat daar ook wel nog alternatieven voor zijn, voordat er een camera wordt geplaatst. En het is die nuance waar ik,
ja, ik snap het,
die ik mis... Maar... En waar ik voorzichtig wil mee zijn met dit reglement.
Goed. Oké. Ondanks het feit dat ik hier juist gezegd heb dat we artikelsgewijs zouden kunnen stemmen, gaan we dat niet doen. Er is de mogelijkheid geweest om amendementen in te dienen. Die zijn er niet geweest. En dus we gaan over het punt in zijn geheel stemmen. Want anders is dat een straatje zonder einden ook. Dan kan je... binnen het kort over elk punt gaan artikel per artikel stemmen. Dus we gaan dat niet
voorzitter,
doen.
Als u voorzitter wordt van de gemeenteraad, is eigenlijk uw bijbel het decreet lokaal bestuur. Ik denk dat collega Van Rompuy dat zal beamen. Als een gemeenteraadslid een artikelsgewijze stemming vraagt, dan heeft hij daar recht op. Gunt u hem dat niet, dan heeft u het gevaar dat de gouverneur uw besluit schorst. Ik waarschuw u liever...
Bedankt, maar op dit ogenblik is dit mijn standpunt en daar gaan we ons bij houden.
Ja.
We stemmen eerst over punt 28.
Ja.
Ja. Dan stemmen we nu over punt 29, goedkeuring verwerkingsovereenkomst.
Ja.
Dan hebben we het nu over de basisovereenkomst uitpas, zender voor een goedkeuring, Elsie.
Dank u. In 2024 werd al onderzocht om het lokaal bestuur Beersel aan te sluiten bij de bestaande uitpas in regio Sint-Pietersleeuw onder begeleiding van publiek. Ondertussen is het voorbereidend werk voor de regio-uitbreiding gebeurd en een basisovereenkomst tussen de gemeente Beersel, Sint-Pietersleeuw, Sint-Genesius-Rode, IGS Zender en publiek opgesteld. En deze overeenkomst wordt nu voorgelegd ter goedkeuring aan de gemeenteraad. De uitpas is in de eerste plaats een spaarprogramma voor burgers om deelname aan vrije tijd te bevorderen. Elke persoon met een uitpas kan binnen onze gemeente, regio, punten sparen en kan deze ook op een plaats naar keuze omruilen. Momenteel zijn verschillende vrijtijdsdiensten bezig om te kijken wat mogelijke voordelen kunnen zijn. Bijvoorbeeld een filmticket naar keuze in de meent, een eurokorting op de toegang tot kasteel, een leuke gadget enzovoort. In de tweede plaats is de uitpas een mogelijkheid voor burgers om deel te nemen aan vrijtijdsactiviteiten aan kansentarief. Hier is de doelgroep mensen in armoede en minder valide. Momenteel wordt er enkel gewerkt met de activiteiten waarvan de inkomsten rechtstreeks terechtkomen bij het lokaal bestuur. Er wordt enkel met CC De Meent een samenwerkingovereenkomst afgesloten voor de activiteiten in ons cultuurcentrum. Activiteiten van verenigingen en andere organisaties worden in een volgende fase geïmplementeerd. Zijn er daar vragen?
Nee. Zijn er vragen?
Kunnen we daarmee akkoord gaan of moet er gestemd worden? Ja, allemaal akkoord? Goed. Volgend punt, concessieovereenkomst met voor diensten een deelfietsensysteem. Sonja?
Ja, dus enerzijds is de kennisname dus van de concessieovereenkomst die gesloten wordt in het kader van de vervoersregio Vlaamse Rand, dus met tussen Havilland en Nextbike Belgium. Die loopt normaal gezien tot eind 2028 en is dan telkens twee keer verlengbaar voor 5 jaar. Anderzijds wordt aan de gemeenteraad gevraagd of wij zouden kunnen akkoord gaan dat we openbaar domein ter beschikking stellen. En dat gaat dus aan de 3 stations zijn, aan het station van Beersel, van Lot en van Huizingen. Voor dus het plaatsen van die deelfietsen. Ik weet niet of daar vragen over zijn.
Ja. Ja.
Dus wij waarderen het initiatief van de installatie van het deelfietssysteem. Dus in totaal zijn er 3 locaties.
3 locaties, ja. En het is in totaal voor 18 fietsen.
Ja, en onze vraag gaat naar de locatie van aan de Sashoek in Lot.
Ja.
Dus waarom is deze locatie gekozen? We weten dat er daar de straat al vaak overbelast is. Zowel wat betreft het verkeer en als de trottoirs. En bovendien ontbreekt het hier sociale toezicht. Dus dat is al aan de gemeente toe meegedeeld. Er zijn daar problemen van fietsdiefstallen. Omdat er daar 1 grote gedekte fietsstalling is en 2 niet gedekte fietsstallingen zijn op het einde van de straat. Het is een doorlopende straat. Er wordt daar ook daarachter gestort. Dus we zien niet goed waar die fietsstalling of fietsrekken zouden komen. Gezien dat het zeer beperkt is, is dat de bedoeling om deze fietsrekken voor de werknemers die naar de Kolruidse gebouwen daar gaan werken? Of om de omliggende bedrijven te voorzien? Of echt voor de bewoners? Zou het dan niet logischer zijn om de fietsrekken aan de andere kant van het station te plaatsen, waar meer ruimte is en ook er een betere visuele toezicht is? Daar zijn er veel sociale controle, veel treinreizigers, inwoners, klanten van de omliggende winkels. En dan op langere termijn is dat de bedoeling om zo'n initiatief te zetten, fietsrekken, in andere plekken, zoals rond de scholen, ik weet het niet. Dat is een meer algemeen op lange termijn vraag.
Nu, dat is door de dienst voorbereid, dus voor waar dat die best zouden komen. En men heeft dus geoordeeld, onder andere dus in Lot, dat daar aan Sashoek 3, dat daar het beste plaats is om daar dus 2 parkeerplaatsen te voorzien, dus voor die 6 fietsen. Nu, een deelfiets, dat kan iedereen reserveren. Dat is niet alleen voor de werknemers van die bedrijven, dus dat weet u ook. Wij gaan het ook evalueren natuurlijk, dat gaat ook bekeken worden. En het is bedoeling, als wij merken, want wij gaan daar ook jaarlijks een verslag van krijgen, als wij merken dat wordt veel gebruikt, dan kunnen wij zeker en vast overwegen om nog plaatsen te voorzien voor extra deelfietsen. Ja. Maar goed, daar moeten we afwachten. Hè.
Maar evalueren is goed. Ik hoop niet op te lange termijn. Maar daar is het echt geen plaats. Ik ben nog gaan kijken. Ik kan me niet inbeelden. En ik had zelf een mail naar de gemeente gestuurd. Vooraleer dat het punt hier op de agenda kwam. Het was rond januari, in januari. Over het problematiek van diefstallen. Van problemen, van afval. Daar rond op het einde van de straat tegen het station, echt, dat is echt problematisch. En ook hebben wij nagekeken om de 2 niet gedekte fietsstallingen te verplaatsen ergens, daar ook nog in de Sashoek. Er was geen plaats, dus het zal echt in plaats komen op van de stoep of van privaat eigendom, ik weet het niet. Weet u niet waar die 2 rekken gaan staan, gezet worden aan de Sashoek?
Het zijn op die twee parkeerplaatsen, dus dan Sas van Kree, dat dus, ze komen. Ja. Hè? Ja, daar komen
ja,
we.
Al weinig parkeerplaatsen. Ja. Enfin, ja, dus. Ja.
Maar dat is ook, dus, dus ook met Nextbike dat ze gaan kijken zijn in overleg met de gemeente en men heeft geoordeeld dat het daar... Dus stel dat wij nu echt vaststellen van dat gaat daar niet goed... Niets houdt ons tegen om het ons opnieuw te evalueren en dan te bekijken waar het eventueel op een betere plaats is. Maar dat is nu het voorstel dat voorgelegd wordt.
Ik ga dit misschien voor algemene... Dat is een voorbeeld van de moeite waard om commissies te organiseren hier binnen de gemeente. Over problematiek of projecten. Het is niet enkel over dit. Hè, en het is niet een persoonlijke aanval of zo. Het is eerder een algemeen bedenking. Om ja, commissies te organiseren, om rond dossiers aan te kaarten, om dan al op voorhand onze ja, kennis van zaken of bedenking te kunnen delen. Niet met een slechte bedoeling, maar in tegendeel om met een constructieve manier om dit te vermijden. Voilà.
Oké, maar dat laatste ja, neem voilà. Ik mee. Oké, dank u.
Nog vragen? Kunnen we dit goedkeuren? Ja? Oké. Okay. Agenda punt nummer 32, omgevingsvergunning Waterstraat. Eddy.
Het gaat ook hier weer over een grondafstand. Sorry, ik was eventjes iets anders aan het opzoeken. Ja. Nee, is dat niet zo. Ja, het is eigenlijk een zaak der wegen die opgelost wordt, een klein stukje grond wordt gratis afgestaan aan de gemeente. Was eigenlijk al vroeger opgemeten, maar vandaag wordt het eigenlijk uitgevoerd. Dus de verkaveling was erbij in de bijlagen en het gaat eigenlijk over het omkringde groene stukje vooraan dat eigenlijk aan de straat gericht is en waar de nutsleidingen in plaatsvinden en dus eigenlijk kosteloos wordt afgestaan aan de gemeente.
Ja, Evelien.
Ja, wij hadden hier een vraag aan de schepen zelf, landbouwer, waarom het negatief advies van departement landbouw en visserij eigenlijk niet gevolgd wordt. Voilà, het gaat hier om een agrarisch waardevol gebied dat verkaveld en een deel vertuind zal worden. Onze vraag was, past dit dan in het pro-landbouwbeleid? Waarom werd dit negatief advies van departement landbouw niet gevolgd?
Dit ligt in woonzone. Dus, en voor de nutsleidingen. Het ligt in woonzone en het is een kosteloze grondsafstand voor de nutsleidingen.
De percelen achteraan liggen in agrarisch gebied. Daar heeft departement landbouw een negatief advies over gegeven. Zij vragen om het niet te verkavelen in 5 percelen, maar er 1 lot van te maken. Wat is met dat advies gebeurd?
Het advies is niet bindend van landbouw en visserij, maar het is woongebied en het mag verkabeld worden, maar nu gaat het over de grondafstand, hè, dit punt. Het gaat niet over de verkabeling zelf.
Oké, als ik daar nog even aan toevoegen, als het de beslissing is gevallen. Maar in heel de hevige discussies rond landbouwgrond en het afstaan voor natuur en de hevige kritiek dat daarop komt, is dit ook wel een advies rond waar landbouw wilt behouden, landbouwgrond wil behouden blijven, waar niks mee gedaan wordt.
We mogen toch een vraag stellen? Dus
het is goedgekeurd, maar ik vraag gewoon, waarom is het advies toen neergelegd?
Ja, kunnen we hierover stemmen, want het gaat inderdaad niet over de verkaveling.
Er wordt een pertinente vraag gesteld. Er is een negatief advies van landbouw. Waarom wordt dat negatief advies niet gevolgd? Er wordt een vraag gesteld aan de schepen van ruimtelijke ordening en, als ik mij niet vergis, ook van landbouw, waarom dat advies niet gevolgd is. Daar mag, dat is een pertinente vraag en het siert de collega dat ze dat dossier heeft uitgespit. Dan mogen wij toch op zijn minst verwachten dat daar een antwoord op komt. De vraag is, wat is het antwoord? Waarom is dat advies niet gevolgd?
Collega, met alle respect dat ik hier het woord neem, maar u weet best goed, u zat toen ook in die gemeenteraad, denk ik, dat een dossier is dat lang geleden goedgekeurd is. De verkavelingsaanvraag is lang voor mijn collega hier aanwezig was goedgekeurd, ja, met de adviezen die er toen waren. En u weet zo goed als ik en iedereen in de zaal als u het dossier gelezen heeft, dat het hier vandaag een weiden is, maar dat het wel degelijk om bouwgrond gaat. Het ligt in woongebied. Met andere woorden, de eigenaar heeft daar het recht om daar een verkaveling te organiseren. Hij heeft die toelating gevraagd en heeft die gegeven. De gemeenteraad vroeger, die toelating gegeven heeft, heeft dus het advies niet gevolgd. Daarin heeft u gelijk. Maar dat u dat vandaag aan de huidige schepen ter verantwoording voor vraagt, dat vind ik wel heel ongepast. Dat vind ik eigenlijk niet correct. Zij kan daar ook vandaag niet op antwoorden. Ik denk dat elke burger die over een bouwgrond beschikt, ja, die vandaag in weidegebied ligt, die krijgt altijd een negatief advies van landbouw. Als die allemaal niet zouden kunnen bouwen, dan zou het nogal een probleem zijn voor de eigenaars vandaag. En dan zou er meteen ook wel planschade op de proppen komen. Dit is hier een hele gewone zaak van jaren geleden. Een eigenaar die een gronden heeft in woongebied, die een verkaveling heeft aangevraagd, die daarvoor de toelating heeft gekregen. En vandaag komt het allerlaatste stukje hier op de gemeenteraad, namelijk in de omgevingsvergunning. Die is goedgekeurd door het college. Maar het principe, vermits het een zaak van wegen is, is hier ook op de gemeenteraad geweest, jaren terug. Wel, in die omgevingsvergunning stond dat op het einde van dat proces de verkavelaar een stukje grond moest afstaan aan de gemeente. Zoals mijn collega terecht zei, voor de nutsvoorzieningen in te leggen. En dat is wat hier vandaag ter stemming ligt. Niks anders.
Oké, kunnen we erover stemmen?
Ja.
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 Ja. Ja. Dan nu puntje 33, ondersteuning van het onafhankelijk duurzame bouw- en renovatieadvies voor particulieren via het provinciaal steunpunt Duurzaam Wonen en Bouwen. Nee.
Tot op heden werken we samen met Dialoog, zodat inwoners gratis duurzaam bouw- en renovatieadvies kunnen krijgen. Door een wijziging in de provinciale subsidieregeling werd deze samenwerking eerder stopgezet en vervangen door een nieuwe overheidsopdracht en werd deze teruggegund aan Dialoog. Hierdoor stegen de kosten voor particulieren om het advies terug kosteloos aan te bieden aan onze inwoners. Ligt er hier nu de nieuwe samenwerkingsovereenkomst ter goedkeuring tussen de provincie Vlaams-Brabant en het lokaal bestuur.
Ja, Fatima.
Ja, we vragen ons af of we een zicht hebben van het aantal mensen die vorig jaar gebruik gemaakt hebben van deze dienst. En daarnaast ook aangezien dat de eigenaars van de bouwwerven, maar ook dus de eigenaars van de bouwwerven die soms niet inwoners zijn van de gemeente beroep kunnen doen op deze dienst. Is deze dienst beschikbaar per eenheid of voor een gehele bouwproject? Dat is enerzijds. En dan, het is een goed initiatief en een goede ondersteuning voor de inwoners. En voor ons is het ook belangrijk om goed te communiceren over dit initiatief, omdat er veel eigenaars die mogelijk van dit advies zouden kunnen profiteren, vaak niet op de hoogte zijn van dit aanbod, maar ook niet van alle aanboden van die, waarop ze beroep kunnen doen in het algemeen. Dus onze vraag is ook, worden er mailings of andere gerichte communicatiekanalen voorzien om deze mensen eigenlijk in het bijzonder de meest kwetsbare of geïsoleerde personen te kunnen bereiken en te kunnen informeren. Voilà.
Vorig jaar er kunnen particulieren beroep op doen op het advies, maar ook voor een wijkrenovatie, zoals dat u zelf
een wijk.
Een wijk, ja. In 2024 waren er 20 adviezen verleend voor een particulier en in, voor een wijk 19.
Oké. Dus dat versterkt eigenlijk onze tweede vraag van meer aandacht te hebben of aandacht te hebben voor rond de communicatie, het bekendmaken van het initiatief.
Ja, er worden kanalen voorzien, onze sociale media ook. Het is dialoog zelf ook en de provincie die ons van communicatie voorzien, ook die dat we kunnen gebruiken.
Nog vragen? Dan gaan we stemmen. Jo?
Ja.
Volgende puntje, intergemeentelijk warmteplan Beersel en Halle, opgemaakt door Antea Groep. Goedkeuring, opnieuw Nelen. Puntje 34, samenwerking overeenkomst, mijn verbouwbegeleiding voor inwoners via klimaatpunt.
Sinds 2018 werken we samen met klimaatpunt voor het uitvoeren van renovatietrajecten. Begin 2025 werd het huidige burenpremiesysteem van Fluvius vervangen door mijn verbouwbegeleiding. Dit om aan te sluiten aan het nieuwe systeem en bestaande initiatieven van de Vlaamse overheid, zoals mijn verbouwpremie en mijn verbouwlening, en wordt beheerd door de energiehuizen. Voor regio Pajottenland Zennevallei voert klimaatpunt VZ2 de begeleiding uit in opdracht van energiehuis 3W+. De samenwerking loopt tot eind 2025 en wordt dan geëvalueerd. Binnen dit systeem is de renovatiebegeleiding gratis voor inwoners met een lage en middeninkomensniveau. En voor inwoners uit de hoogste inkomenscategorie is het aan een verminderd tarief van €399. Dus als lokaal bestuur komen we bij elk inkomenscategorie voor €200 tussen.
Zijn er vragen rond? Kunnen we dit goedkeuren? Ja. Dank u. Agendapunt nummer 35. Nu dan het warmteplan.
Met de ondertekening van het Lokaal Energie- en Klimaatpact engageerden we ons samen met Halle om een warmteplan op te maken. Een lokaal warmteplan zet de transitie richting koolstofvrij verwarmen uit in een warmtevisie, een warmtezoneringsplan en een concreet actieplan.
Het is geen finaal document. Het is een basis om de volgende jaren mee aan de slag te gaan en om op terug te vallen bij nieuwe projecten. Daarom ligt het warmteplan hier nu ter goedkeuring.
Egon.
Voilà, ja. Chique plan. Heel spijtig genoeg, onze gemeente is een beetje te versnipperd, te verkaart. Dus er valt niet zoveel te doen. Er is dan één voorbeeld volledig uitgewerkt. En daar zegt hij inderdaad, als er nieuwe zaken komen, wordt dat meegenomen, alles wat er in het plan wordt beschreven. Maar dat voorbeeld van de gemeente wil zitten, wordt uitgewerkt. Is dat iets wat volgens u kans maakt? En ja, of nee, en waarom?
Uit het warmplan is er eigenlijk, ja, zoals dat u zei ook, weinig kans in de gemeente. Dus de meeste komt in aanbod voor individuele warmtepompen. Het is enkel de enige plaats waar dat er collectieve warmte kan aangesloten worden, is in de Lakenbeek, eventueel waar dat de Aquafin rioolwaterzuiveringsinstallatie staat.
Ja, en een uitgewerkt voorbeeld van de gemeenveld zitten, is dat iets wat kans maakt volgens u?
Dat moet nog verder bekeken worden. Deze is geen finaal document. Dat is,
Goed, dank u. Kunnen we daarover stemmen?
Ja.
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 Volgende puntje, afspraken kader LIGO voor mijn kind, mijn school en ik. Niet voor mij. Laura.
Super, dankjewel. Dus jullie hebben het agendapunt kunnen bekijken. Dit gaat over een project Mijn Kind, Mijn School en Ik. Heel concreet, de flyer zat erbij. Het gaat dus voor een doelgericht doelpubliek, namelijk laaggeschoolde anderstalige ouders, waarvan dat hun zoon of dochter naar de basisschool in Lot, de gemeentelijke basisschool in Lot gaan. En de bedoeling is om elke woensdag voormiddag tijdens de schooluren ouders die interesse hebben, die denken dat ze daar, dat ze daar nood aan hebben ook, met in een kleine groep de Nederlandse schooltaal te begeleiden. Het gaat over communicatie van de school, een schoolagenda, huiswerk enzovoort. En wat er nu voor ligt, waarvoor dat ik jullie goedkeuring vraag, is de samenwerkingsovereenkomst met LIGO om deze activiteit te kunnen organiseren. Heeft er iemand daar een vraag over? Ja?
Ja, voorzitter. Mevrouw de Schepen, ik heb het voorstel gelezen en het illustreert opnieuw dat de massieve instroom van anderstaligen ook een kostenpost en een steeds grotere kostenpost vormt voor onze gemeente, dat wij nu dus al cursussen moeten gaan organiseren voor ouders om hen te zeggen dat ze hun kinderen op tijd aan de schoolpoort moeten afzetten, dat ze die best ook een brooddoos moeten meegeven, dat er Nederlands moet gesproken worden aan de schoolpoort. Daarvoor moeten er dus middelen van de belastingbetaler worden aangewend om dat die mensen diets te maken. Dat is één. Ik vind dat eigenlijk schrijnend. Ik vind dat eigenlijk schrijnend. Twee, ik stel vast dat die cursussen doorgaan elke woensdagvoormiddag vanaf april van 8:45 's ochtends tot 11:45 voormiddag. Dus met andere woorden, ik lees ook in het besluit dat u zich richt op ouders die niet laag geschoold zijn, deel uitmakend van de middenklasse. Nu, ik weet niet of u mensen uit de middenklasse kent, maar dat zijn mensen die werken. Dus hoe richt u zich in godsnaam op mensen die werken, op mensen uit de middenklasse, als u cursussen gaat organiseren van 8:45 tot 11:45?
Ja, dank u wel voor uw vragen. Misschien is het heel belangrijk om te kijken. Ik vind dit een fantastisch project. Als je heel goed leest, dan wordt er ook kinderopvang voorzien. Waarom benadruk ik dit zo. Dit gaat echt over inclusiviteit. Wat willen we met dit project bereiken? De laaggeschoolde, in dit geval bijvoorbeeld een laaggeschoolde moeder die thuis zit bijvoorbeeld met een tweede kind, met een, ik geef een hypothetisch voorbeeld, een baby van 1 jaar en die heeft ook al een dochter of zoon in de kleuterklas of lagere school, dan is het de bedoeling dat we met dit project ook zij, die mensen, bereiken door dit te organiseren en door alle drempels weg te werken, dat ook zij mee zijn met heel het schoolgebeuren. Want het was nu nog op Ring TV deze avond, deze school werd ook aan bod gekomen over de fantastische scores dat we hebben op onze koala-testen. En dat komt omdat wij een inclusieve aanpak hebben. En dat is de samenleving waar we vandaag in leven, dat is een inclusieve samenleving waar we iedereen mee willen hebben. En dat is het voorbeeld van dit project.
Dank u voor de toelichting, mevrouw De Schepen, maar dat is niet de vraag die ik gesteld heb. Ik heb de vraag gesteld waarom die cursussen doorgaan van 8 uur 45 tot 11 uur 45 en hoe mensen die werken in godsnaam daar deel kunnen van uitmaken in het kader van uw grote participatieintenties.
Als u goed leest, dan is ons eerste doelpubliek laaggeschoolde. We willen de drempels verlagen. En we merken, ze gaan sowieso naar school om hun zoon of dochter af te zetten. Dan denken wij dat het een opportuniteit is om hen op datzelfde moment de schooltaal aan te leren. We denken dat dit dan later, als ze door deze sessie heen zijn, dat ze dankzij die schooltaal misschien een andere stap kunnen zetten. Naar bijvoorbeeld, als dat nog nodig is, naar de arbeidsmarkt. Ik denk dat dat een heel goed manier is om dat ervoor te zorgen. En inderdaad, het is open voor iedereen. Hè? Dus middenklasse kan uiteraard, stel dat je een anderstalige ouder bent van de middenklasse, kan je hier ook op aansluiten. Maar het is ook met LIGO, dus het is echt gericht op basiseducatie voor de laaggeschoolde anderstalige ouder. En we kunnen dit alleen maar toejuichen dat iedereen mee is, want we weten allemaal dat het belang van een ouder, dat zijn of haar kind helpt, dat heel belangrijk is. Dus dit project is daar een voorbeeld van.
Zeer duidelijk.
Goed, nog vragen? Dan gaan we stemmen.
Ja.
Agenda punt 37, samenwerking overeenkomst, huiswerken en leesklassen. Opnieuw Laura.
Ja, wij organiseren als lokaal bestuur al verschillende jaren huiswerk en leesklassen. Dit doen wij in de verschillende Beerselse basisscholen. Jullie hebben dat kunnen zien, dat is een samenwerking met Horizon VZ2. En de vraag is aan de raad om dit samenwerkingsovereenkomst met deze VZ2 goed te keuren.
Ja, Klaas.
Ik moet bekennen dat ik het niet de tijd heb gevonden om de samenwerkingsovereenkomst te lezen, mea culpa. Maar gewoon een informatieve vraag: op welke doelgroep richt deze samenwerkingsovereenkomst? Is dat een algemene doelgroep waarbij eigenlijk alle kinderen in oogschouw worden genomen, of gaat het hier ook vooral over anderstalige leerlingen?
Dank je wel voor de vraag. Ik zal je misschien even door het samenwerkingsovereenkomst snel gidsen, dan ben je helemaal mee met het verhaal. Het gaat dus over maximum 15 kindjes per leerkracht. Wat het hele mooie voordeel is van dit initiatief, het zijn leerkrachten meestal van de school zelf. Dus die VZ2 die gaat op zoek bij de huidige leerkrachten. Wie wil graag als vrijwilliger extra tijd inzetten voor huiswerk of voor leesklassen? Ja? De vraag, ik ben het al... Ah ja, en iedereen kan daar op beroep doen. Het is ook zo, de leerkrachten die kennen natuurlijk hun kinderen het beste en zij kunnen toeleiden. Iedereen is daarvoor in aanmerking. Ze kijken natuurlijk naar de noden. Uiteraard zij bekijken wat de noden zijn, maar iedereen kan daar in die lees- of huisklasse. Je moet niet aan iets bepaald voldoen. Het is eigenlijk de leerkracht die de evaluatie maakt en ik denk dat dat ook de beste werkwijze is.
Nog vragen? Kunnen we stemmen? Ja. Agendapunt nummer 38 is een vraag van de fractie Vlaams Belang om volgende een bijkomend agendapunt op de agenda te zetten. Voorstel van besluit betreffende de aanpassing en modernisering van de sportinfrastructuur van FC De Worp. Klaas, wil jij dat toelichten?
Graag, dank u, voorzitter. Collega's, we hebben hier juist een vuist dik participatiepact goedgekeurd met veel mooie woorden over hoe mensen en burgers de kans moeten krijgen om meer te participeren aan ons lokaal gemeenschapsleven. Maar dan moet men natuurlijk wel dat gemeenschapsleven ook de nodige infrastructuur en accommodatie bieden om dat überhaupt mogelijk te maken. Nu, bij FC De Worp, waar ik zelf ook jarenlang heb gespeeld, helaas zeer lang geleden, is eigenlijk al jaren het omgekeerde het geval en heeft men vooral de indruk dat men wordt tegengewerkt dan wel wordt gesteund. En dat ondanks eigenlijk jarenlange en veelvuldige beloftes van het gemeentebestuur. Waar gaat het over, collega's? Kort gezegd, FC De Worp is vandaag één grote modderpoel en de infrastructuur is tot op het bot versleten. Het feit dat er geen drainage is, zorgt ervoor dat eigenlijk bij de minste neerslag het terrein verandert in een drabberige slijkpoel, waardoor voetballen simpelweg onmogelijk wordt en trainingen en wedstrijden om de haverklap worden afgelast en men zelfs op de paddelvelden van onze collega, onze dierbare collega Darken, beroep moet doen om toch maar te kunnen trainen. Ik kwam dit weekend zelfs een spelertje tegen op ons eetfestijn die mij kwam vertellen dat hij in de school wordt uitgelachen omdat hij bij de patattenploeg speelt. De patattenploeg van FC De Worp, omdat het veld een patattenveld is. En zoals u weet, collega's, komt de waarheid helaas in deze uit een kindermond. Daarbij komt dat het B-veld, dat achteraan gelegen is, eigenlijk compleet onbruikbaar is voor competitie, omdat men daar niet over de correcte afmetingen beschikt. Maar ook tot nader order is ook daar tot hiertoe nog nul initiatief gekomen van de gemeente of van het AGB om daar de nodige grondwerken uit te voeren of de nodige gunningen voor aan te vragen. En ook het gebouw met de vestiaires en de kantine, dat dateert van begin jaren 70 en eigenlijk voorzien was voor iets meer dan 100 spelers, is buiten een oppervlakkige bricolage-renovatie nog steeds hopeloos verouderd en voldoet al lang niet meer aan de minimumnorm. De dakbedekking, om maar iets te zeggen, die bestaat nog steeds, ik ben het 2 weken geleden zelf gaan checken, die bestaat nog steeds uit asbestplaten die apropos volledig aan het verweren zijn, wat tussen haakjes een flagrante schending is van de milieuwetgeving en van het materialendecreet. Dus als er morgen een ouder van een speler naar de Vlaamse Milieuinspectie stapt om dat aan te klagen, dan stelt de beheerder, in casu het AGB, zich eigenlijk bloot aan strafrechtelijke vervolging en aan strafrechtelijke sancties die kunnen oplopen tot €500.000. U kan er het decreet Algemene Bepalingen Milieubeleid op nalezen. En dan heb ik het nog niet over het feit, collega's, dat de gebouwen over 0,0 isolatie beschikken, dat dat nog altijd enkel glas is, hè, dus waardoor men eigenlijk eerder de buitenlucht dan wel de binnenlucht aan het verwarmen is, dat men nog steeds kampt met acute capaciteitstekorten in functie van de vestiaires, dat men niet voorzien is op de extra capaciteit in functie van de opkomst van meisjes en damesvoetbal, dat die infrastructuur die gebruikt wordt door 400 actieve leden, 400 mensen, dat daar eigenlijk nog steeds geen secretariaat is, een klein vergaderlokaaltje waar eventueel onderhandelingen met nieuwe spelers zouden kunnen worden gevoerd. De parkeeraccommodatie is compleet ontoereikend. Ik heb het gezegd, 400 leden zijn daarbij aangesloten. Als je de Davidskornuiten, de veteranen, FC De Worp en de Leverik samentelt, dan heb je 394 actieve leden. Daartegenover staan 44 parkeerplaatsen, wat natuurlijk ervoor zorgt dat als daar een wedstrijd doorgaat, je de totale chaos krijgt en mensen zich op de zotste plaatsen aan het parkeren zijn. Maar, dus tegenover die 400 leden staat ook in dat gebouw welgeteld 1 competitieveld en 3 vestiaires. En het gevolg van die lamentabele toestand is dat, en dat is echt zo, dat is geen feit, dat is, en er zijn mensen denk ik in de zaal die het kunnen getuigen, dat ouders hun kinderen vandaag naar andere ploegen sturen omdat ja, de staat van het veld zo lamentabel is en de risico's op fracturen eigenlijk bijzonder groot worden. We stellen ook vast dat spelers uit de A-ploeg, de eerste ploeg, eigenlijk aangeven niet meer verder willen te spelen in het tweede seizoen, omdat de situatie totaal lamentabel is. Nu, je zou denken, oké, dat is een acute alarmbel die hier wordt geluid en we gaan daar gevolg aan geven, maar die situatie die is alles behalve nieuw. Ik heb hier een krantenartikel mee uit 1995. Uit 1995, collega's, waarin dat eigenlijk de lamentabele toestand van het terrein wordt aangeklaagd ten aanzien van het gemeentebestuur. Maar er kwam geen drainage, er kwam geen kunstgrasveld, wat toch in groot contrast staat met wat er in Huizingen en in Lot is gebeurd. En het wezen hun gegund. Zij mogen dat kunstgrasveld hebben. Daar is er nu zelfs sprake van een heraanleg. Dus zij krijgen eigenlijk al een nieuw kunstgrasveld. En nogmaals, ik gun dat die mensen. Maar bij FC Dorp moeten ze nog altijd in de modderpoel blijven ploeteren. Nu, ik heb hier overal verschillende vragen gesteld. Ik zie ook dat de collega van Groen dat vandaag gedaan heeft. Ik heb in de periode 2006-2012 onder Kazaar, ik heb in de vorige legislatuur vragen gesteld hierover. En elke keer kwam er het antwoord dat de situatie stedenbouwkundig zeer complex is, hè, gezien het ruimtelijk statuut van het veld. Het is landschappelijk waardevol gebied, maar hè, en u kan de geluidsopnames erop nalezen, ik heb dat eergisteren ook gedaan, er kwam steeds het antwoord, zowel naar mij, maar eigenlijk ook naar de mensen van FC Dorp, dat men ermee bezig is. We zijn ermee bezig. En eigenlijk nog straffer is dat de gemeente al in 2012 in zijn ruimtelijk structuurplan beloofde om de nodige aanpassingen te doen door middel van de opmaak van een RUP, een ruimtelijk uitvoeringsplan Rielroweide. Ik citeer uit het ruimtelijk structuurplan van 2012. De gemeente opteert voor het behoud en de sanering van deze lokale recreatieve infrastructuur en zal een ruimtelijk uitvoeringsplan opmaken waarbij een nabestemming als parkgebied zal worden voorzien. Het ruimtelijk uitvoeringsplan moet ruimte bieden voor het behoud en de optimalisering van de huidige infrastructuur met inbegrip van de vereiste parkings. Collega's, vandaag 13 jaar later, 2 legislaturen verder, is er nog steeds geen RUP en is er geen enkel, niet het minste initiatief genomen om dat ook in gang te zetten. Al sinds 1995 moeten ze het bij FC Dorp doen met we zijn ermee bezig, maar wij stellen vast in de feiten dat er juist niks gebeurt en wij telkens, en ook de mensen van FC Dorp, eigenlijk mijn kluitje in het riet worden gestuurd onder de noemer dat het allemaal nogal complex is. En ook nu wordt er in de pers, hè, onder andere op RingTV, aangegeven dat men het nu misschien toch wel in het meerjarenplan zal inschrijven. En ik hoop ook oprecht uiteraard dat dat gaat gebeuren, maar sta ons toe zeer wantrouwig te zijn tegenover dergelijke beloftes, want ook in 2012 lazen we in het bindend gedeelte, van het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan, dus ook juridisch afdwingbaar, ik citeer, dat de gemeente de nodige financiële middelen ter beschikking zal stellen tot het realiseren van de gewenste ruimtelijke structuur, lees de opmaak van een RUP. Quod non, collega's, want er gebeurde helemaal niets, waaruit dat wij niet anders, maar bewijs mij het tegendeel, niet anders kunnen concluderen dat hier sprake is van funeste politieke onwil om iets aan de situatie te doen. Dat is ook de reden waarom ik hier geen braaf vraagje niet meer over stel, zodat je ons niet meer opnieuw met een kluitje in het riet kan blijven sturen en zeggen dat we ermee bezig zijn en wij wachten op Godot. Ik denk na 30 jaar knikken en slikken is het geduld op en verdient FC Dorp en de andere ploegen dat er eindelijk daden volgen op de woorden, zodat er opnieuw perspectief kan komen voor de 400 actieve leden van FC Dorp en de andere aangesloten ploegen. En heel concreet vragen wij in dit voorstel dan ook dat 1. De nodige stedenbouwkundige stappen worden gezet voor de aanleg van een kunstgrasveld. Lees ASAP van start gaan met de opmaak van een RUP Rilroheide, inclusief dus het voorafgaandelijk overleg dat u moet opstarten met Agentschap Natuur en Bos in functie van hun biddende adviesbevoegdheid en inclusief de aanstelling van een studiebureau voor de opmaak van het RUP, dat apropos een exclusieve bevoegdheid is van deze gemeenteraad, en dus niet van een of andere instantie, ook niet van het AGB. En desgevallend, dus dat men een studiebureau aanstelt voor een passende beoordeling en een ventoets, gezien men daar inderdaad naast habitatgebied zit. En parallel met dit RUP vragen wij, niet alleen voor de terreinen, voor de velden, met dit voorstel eigenlijk een masterplan met een totaalvisie voor FC Dworp, inclusief de totaalrenovatie en capaciteitsuitbreiding van het gebouw en een uitbreiding van de parkeercapaciteit. Ik herhaal, collega's, dit zijn geen exuberante eisen, maar simpelweg een uiting van de formele verbintenissen die het gemeentebestuur al 13 jaar belooft. En ik wil er ook voor de mede-collega's van de oppositie, want het stemgedrag van de meerderheid is natuurlijk zeer voorspelbaar, ik wil er absoluut en eigenlijk ieder individueel gemeenteraadslid op wijzen dat dit echt geen politiek dossier is. Dit zou geen politiek dossier mogen zijn. Als hier mensen vandaag in de zaal zitten, dan is het niet omdat zij deze of gene partij steunen. Dan is het omdat zij de stiefmoederlijke behandeling van FC Dworp kotsmoe zijn en willen dat er opnieuw toekomstperspectief wordt geboden voor hun club. Met andere woorden, dit is een zuiver sportief en maatschappelijk dossier in het belang van de 400 leden van de aangesloten clubs die zich uiteindelijk ten dienste stellen van het sociale engagement, de sociale cohesie waar deze gemeenteraad en dit gemeentebestuur toch prat op gaat. Ik roep jullie dan ook echt op om geen cynische politieke spelletjes te spelen in functie van het cordon sanitair, maar voor één keer het belang van FC Dworp, van onze grote dierbare vereniging, boven dat vieze en vuile en cynische cordon sanitair te stellen. En voor de vorm, voorzitter, wil ik er nog op wijzen, in functie van een eventueel desgevallend antwoord van het college, dat u als voormalig voorzitter, als voormalig schepen van ruimtelijke ordening, zeer goed weet dat dit een exclusieve bevoegdheid is van de gemeenteraad. Dus het opmaak van een RUP, de vaststelling, definitieve beslissingsbevoegdheid van een RUP ligt bij de gemeenteraad. En dit is dus ja, a priori een zaak van ruimtelijke ordening. En ik had dan ook graag een visie gekregen van de schepen van ruimtelijke ordening omtrent dit project en omtrent de grieven die we zo net hebben dienstgemaakt.
Sta me toe, collega, dat ik hier zal op antwoorden. Jawel, ik ben schepen van sportpatrimonium en het behoort dus wel tot mijn bevoegdheid. Op de eerste plaats, collega's van de gemeenteraad, meneer Klaas verwees er al naar, dat het hier voor veel nieuwe gemeenteraadsleden verrassend zal zijn. Voor eerst wil ik dus, om misverstanden te vermijden voor jullie, graag benadrukken dat het huidige en het vorige gemeentebestuur wel degelijk een goede verstandhouding en een brede overlegtraditie heeft met het bestuur van FC Dworp. Als schepen kan ik geen tweede sportvereniging Beersel noemen waar meer overleg mee is gepleegd dan met FC Dworp. Het ingediende agendapunt zou hierover wellicht twijfel kunnen ontstaan. We hebben de retoriek gehoord, maar niets is minder waar. Zo was er al bij het begin van de vorige legislatuur, dat zijn we dus 6 jaar geleden, een uitvoerig overleg tussen een delegatie van het gemeentebestuur en het bestuur van FC Dworp, dat resulteerde in de afspraak tot een stapsgewijze vernieuwing van de kleedkamers en sanitair op de site. Dit werd de voorbije jaren gefaseerd, maar volledig uitgevoerd tot tevredenheid van FC Dworp. En is dan ook zeer oneerbiedig van een gemeenteraadslid als ik hoor dat hij daar spreekt van bricolagewerken. De werken zijn door onze eigen technische diensten uitgevoerd, in fases, omdat we op die manier konden zorgen dat de werking van FC Dworp continu kon blijven doorgaan. Wanneer we daar een aannemer hadden opgezet om het in één keer te doen, dan was de accommodatie waarschijnlijk maanden tot een half jaar gesloten. We waren het erover eens en we hebben dit ook zo uitgevoerd. Daarnaast zijn er minstens de jaarlijkse opvolgingvergadering. En het is fijn om te zeggen dat het bestuur van FC Dworp daar meestal zelf het initiatief toe nam en ons uitnodigde, of een delegatie van het gemeente uitnodigde om hierover te spreken. Hier werden de laatste jaren op dit overleg, vooral omwille van de sterke groei van de club, met een steeds grotere bezetting van het aanveld en tegelijkertijd ook met de verslechterde klimaatomstandigheden, de optie tot een aanleg van een kunstgrasveld aangekaart. Er werd, zoals we het hier ook vandaag horen, verwezen naar de aanwezigheid van kunstgrasvelden in Lottenhuizingen en niet in Dworp. De verklaring hiervoor is vrij eenvoudig. De velden in Huizingen en Lot zijn 12 jaar geleden aangelegd en toen op dat moment was er in Dworp slechts een hele kleine club met bijna geen jeugdwerking. Iedereen herinnert zich nog wel het haanhangwagentje langs de straat, Dworp zoekt jeugdspelers. Er was toen ook zo'n weinige bezetting van het veld dat het B-veld, waar hier naar verwezen wordt, een veld tussen haakjes dat op een oud stort gelegen is, door FC Dworp gedurende 3 jaar niet werd gehuurd en gebruikt. De situatie is veranderd toen de club terug begon te groeien. Toen hebben we met de gemeente, in afspraak met FC Dworp, dat B-veld opnieuw gerenoveerd. Volledig eraan gelegd en de verlichting gerenoveerd. De afmetingen blijven wat ze zijn. Ze zijn inderdaad te klein om een competitiematch van een eerste ploeg bijvoorbeeld op te laten spelen. Door de sterk groeiende club en in combinatie, zoals ik het al zei, met ofwel veel te droge, denk aan een paar jaar geleden, ofwel te natte seizoenen, klinkt dus vandaag de vraag naar kunstgras altijd luider. Het gemeentebestuur gaf al aan begrip te hebben voor deze situatie en toonde zich bereid mee te zoeken naar de gevraagde oplossing. Op elk overleg werd duidelijk gesteld dat deze site stedenbouwkundig en vergunningsmatig niet evident of eenvoudig was. Dat beseft het gemeentebestuur en dat beseft het bestuur van FC Dworp. Het werd hier al gezegd, het terrein ligt in waardevol agrarisch gebied. Het grenst zowel aan een perceel met habitatrichtlijn, dat is een richtlijn die de bescherming van leefgebieden van fauna en flora in zich neemt. Het ligt er tegen, op 0 meter afstand. En eveneens aan een vengebied, een Vlaams ecologisch netwerk, op 45 meter van de witte lijnen van het veld, namelijk het natuurgebied Rilleroeide. Om nog niet te spreken van de recente nieuwe verordening rond hemelwater, waar er door geen water van een perceel mag afgevoerd worden. Er werd hier verwezen naar een utopische oplossing draineren, maar dit is niet mogelijk. Er moet eerst gebufferd worden ter plaatse op hetzelfde perceel en daarna geïnfiltreerd. En dit is echt een probleem voor een kunstgrasveld, want onder een kunstgrasveld zit namelijk een grote reservoir om te beletten dat de plastieke mat niet zou gaan dobberen bij overmatige regenval. Daarom hebben we afgesproken de mogelijkheden grondig voor te bereiden en te onderzoeken in het kader van een succesvolle oplossing. Vrij snel ontdekten we op dat overleg dat de bestaande infrastructuur van FC Dworp eigenlijk niet volledig conform vergund was. Dit was een relict uit de oude situatie waarbij het voetbalveld van Dworp eigenlijk niet van gemeente Beersel was. Het was niet van de gemeente Beersel. Het is in een noodsituatie, op vraag van het toenmalig bestuur, door gemeente Beersel overgenomen na een incident in de kleedkamers waarbij op een haar na jeugdspelers door een CO-vergiftiging zouden omgekomen zijn. Het gemeentebestuur van Beersel heeft toen de site zoals ze was overgenomen en draagt geen verantwoordelijkheid over het niet in orde zijn van de stedenbouwkundige situatie. Desondanks hebben wij afgesproken dat wij dit zo snel mogelijk zouden regulariseren en in te dienen bij het college van burgemeester en schepen. Dit regularisatiebesluit werd half vorig jaar opgemaakt door het AGB, waar ik voorzitter van ben,
en goedgekeurd door het college. Als u dus zegt dat er niks is gebeurd, is dat een flagrante leugen. We hebben er daarvoor gezorgd dat de bestaande infrastructuur vandaag correct is vergund en niet langer bediscussieerbaar, lees beroep aantekeningen of bezwaar, in zijn huidige situatie. Dit was voor mezelf en voor het bestuur, denk ik, een grote geruststelling. Wanneer we nieuwe projecten zouden willen ontwikkelen op die site, zonder in een juiste stedenbouwkundig vergunde situatie te komen, dan stelden we eigenlijk de bestaande structuur meteen in gevaar. In het najaar van 2024, nog voor de verkiezingen voor alle duidelijkheid, er kan dus niet van politiek recuperatie gesproken worden, toch niet in dit geval, hebben we opnieuw tijdens een overleg van FC Dworp met een delegatie van het gemeentebestuur duidelijk de wil aangegeven om het bij het begin van de volgende legislatuur de aanleg van een kunstgrasveld te onderzoeken en die mogelijk te realiseren. Alle meerderheidspartijen namen dit ook op hun verkiezingsprogramma. Ik denk een duidelijke stellingname van al wie er vandaag het beleid in de gemeente Beersel uitmaakt. Al heel snel na de verkiezingen, begin december, volgde dan een nieuwe overlegvergadering met het bestuur, meer specifiek rond de aanleg van dat kunstgrasveld. Toen hebben we wel degelijk concrete afspraken gemaakt. Er is zelfs een tijdspad aangegeven. Gemeentebestuur en AGB zal in voorjaar 2025 de stedenbouwkundige aanvraag voorbereiden en de mogelijkheden onderzoeken. Dit is ondertussen, collega's, in uitvoering. De mogelijkheden zijn vandaag of worden vandaag afgetoetst bij de adviesverlenende instanties. Dit zouden we kunnen zeggen als gangbare pre-advies-contacten. De synthese daarvan, met de adviezen die we eigenlijk in een pre-advies, moet ik zeggen, gekregen hebben, zullen we synthetiseren zodra alle adviezen rond zijn en zullen we dan met FC Dworp bespreken. In een volgende stap zal dan vastgelegd worden welke de beste aanpak is om een succesvolle omgevingsvergunningen met liefst geen bezwaren te kunnen indienen. Of dat pad vandaag rup is of niet, dat weten we niet. Dat zullen we dan pas kunnen beoordelen. In het allerbeste geval kan mogelijk eind 2025 over een vergunning ingediend worden. De procedure kan, en dat moeten we eerlijkheidshalve toegeven, omwille van bezwaren of de noodzaak tot de opmaak van een voorafgaande krup ook langer duren. Intussen, hebben we afgesproken, zullen de nodige kredieten alleen al voor het kunstgrasveld, beste collega's, minder dan €500.000, maar dat is de prijs die we ook in Lot en Huizingen betaald hebben, zullen die worden opgenomen in de meerjarenplanning 2026-2030, die wij niet eerder dan, maar wel zullen voorstellen op de gemeenteraad van 2025. Immers, en dit is de gemeentewerking van een gemeente, elk nieuw gemeentebestuur moet in de loop van 2025 alle beleidsdoelen, acties en dus ook de investeringen inhoudelijk en financieel in een meerjarenplan opnemen. Volgens het decreet lokaal bestuur, waar collega ook al naar verwees, is dit de exclusieve taak van de meerderheid en in uitvoering van het college. Zonder goedkeuring van dit totaalplan op de gemeenteraad van december 2025, kan dit gemeentebestuur niet in Beersel en in geen enkele andere gemeente nieuwe uitgaven doen of contracten, bijvoorbeeld bij de aannemer voor de aanleg van een kunstgrasveld, afsluiten. Dit is onmogelijk. Wie iets anders vertelt, maakt de burger blazenwijs. Bij het standpunt en deze gang van zaken werd, zoals aangegeven door de indiener van het agendapunt, door de meerderheid al publiekelijk en duidelijk en uitgebreid toegelicht. We deden dit al op de vorige gemeenteraad van januari 25, ook naar aanleiding van een vraag van de fractie Vlaams Belang. Vandaag zijn we dan ook verbaasd over het indienen van dit punt door de fractie Vlaams Belang. Er is immers hierover geen enkele onduidelijkheid, ook geen nieuwe onduidelijkheid bij de intentie van de meerderheid. Er is geen onduidelijkheid over de bereidheid om een kunstgrasveld te onderzoeken en indien dit omgevingsgewijs stedenbouwkundig vergunning mogelijk is, te realiseren. Evenmin over de intentie om dit op te nemen in de meerjarenplan, dat wil zeggen de centen ervoor te voorzien en uit te voeren, nog eens indien de vergunningen dit toelaten. Een gemeentebestuur kan niks uitvoeren tegen vergunningen in, tegen de wet in. Formeel, en dat wil ik benadrukken, en dat weet u ook, meneer Slootmans, kan de beslissingsrechter pas vallen op de gemeenteraad van 2025 en kan eerder, en zeker vandaag niet, niemand, en ook de gemeenteraad niet, daar een concrete beslissing over nemen. Daarnaast, en dat is misschien in tweede orde, maar het is op deze gemeenteraad wel van belang, want wij moeten ook volgens de wet werken, is dit aangevoerde agendapunt hier nooit wettelijk goed te keuren. De indiener vergist zich immers wat betreft de juridische persoon. Alle sportaccommodatie in Beersel zijn in eigendom en beheer en bestuur van het AGB. De gemeenteraad en de college waar hij dit punt indient, heeft ter zake geen enkele bevoegdheid. Nog over het onderhoud, nog over de uitbreiding, nog over investeringen in zaken de sportinfrastructuur AGB. De gemeenteraad kan hier dus geen wettelijke beslissing over nemen, zoals gevraagd. Eigenlijk is dit punt daardoor op deze raad onontvankelijk. Wat de gemeenteraad wel zal moeten doen, dat zijn de nodige kredieten voorzien om een lening te geven aan het AGB, die met die lening desgewenst de investeringen in een kunstgrasveld zal uitvoeren. In tweede orde, beste collega's, is het ook onmogelijk dat een gemeenteraadslid, zoals Vlaams Belangfractie vandaag voorstelt, via een agendapunt op de gemeenteraad rechtstreeks opdrachten te geven aan een schepencollege. Dat is wat collega vraagt. Er is daaromtrent een vraag aan Binnenlands Bestuur gesteld en het antwoord van de adjunct-directeur is zeer duidelijk. Concluderend, ik lees alleen de laatste zin, kan een gemeenteraadslid of fractie dus zelfs geen agendapunt indienen voor een vergadering van het college van burgemeester en schepen. En als we dan spreken over het AGB, waar het eigenlijk thuis hoort, dan moet ik vandaag zeggen, ook binnen het AGB, dat eigenlijk vandaag, pas 2 uur geleden voor deze vergadering is samengesteld, kan een dergelijk agendapunt niet worden goedgekeurd. En de indiener van dit punt weet dit zeer goed. Opnieuw, conform het decreet lokaal bestuur, waar hij ook al naar verwees, moet ook daar eerst het meerjarenplan opgesteld worden en is het aan de meerderheid, niet aan de oppositie, om dit te doen. Vandaag, in 2025, zijn de kredieten voor een kunstgrasveld in het budget van het AGB niet voorzien en niet aanwezig en kunnen we dus geen concrete stappen doen. Ik wil dus concluderen, bij gevolg, en vooral om deze laatste redenen, namelijk van formele aard, zal de meerderheid op dit punt tegenstemmen. En dit is geen politiek spelletje. Dit is het respecteren van de wetten. Wie er een politiek spelletje speelt, daar kunnen we nog maar de vraag over stellen. Maar de meerderheid is tegelijk zeer duidelijk. Zoals afgesproken met FC Dworp, onderzoeken we vandaag al de stedenbouwkundige mogelijkheden. Zijn op zoek om dat op de vlotste en meest succesvolle manier te doen. En daarna zeggen we hier even goed dat we bereid zijn tot realisatie. Concreet zal ze dit integreren in de meerjarenplanning van 2026-2030. Maar omwille van de afspraak dat we dit vooraf al zouden voorbereiden, zijn we er ook vandaag mee bezig. Laat ons toe van daar de discretie te bewaren om zo groot mogelijk succes met dat project dat ons allemaal genegen is, om dat te kunnen bereiken. Ik dank u wel voor uw aandacht.
Ja, dank u voorzitter. Ja, ik noteer eerst en vooral dat de schepen van ruimtelijke ordening over een dergelijk groot, belangrijk dossier in het kader van ruimtelijke ordening, ruimtelijke planning, ruimtelijke uitvoeringsplannen geen visie meedeelt. Klopt, hè?
Wij kiezen toch wie dat er antwoordt?
Nee, maar dan nemen wij akte. Dan zien we... Nee, het is gewoon voor even te zien waar dat echte macht ligt. En dat is hier nog eens zeer mooi geïllustreerd. En ik denk dat iedereen van het Schepencollege mij dat binnenskamers ook zal bevestigen. Nu, ik heb hier een paar verwijten naar mijn hoofd.
Dat zullen we niet, dank je wel.
Excuseer mij, maar ik heb het woord, mevrouw Hazenbroeks. Ik heb meneer De Knopper ook zeer respectvol laten uitspreken. Nu is het... Het huishoudelijk reglement geeft mij die gelegenheid mijn toer. Er is gezegd dat ik weinig respectvol ben ten aanzien van de werken die zijn uitgevoerd.
Het gaat over bricolage, zoals ik het heb genoemd. Nu, ik weet niet hoe u nul isolatie en enkel glas noemt. Als men een totaalrenovatie doet, maar er is nog altijd enkel glas. En de isolatie is niet aangebracht, ook niet van de binnenkant of langs de buitenkant. Dan staat mij toe dat inderdaad dan bricolage te noemen. U heeft het, en dat is natuurlijk een lucide manier, over de regularisering die er inderdaad vorig jaar is geschied. Trouwens, en ere wie ere toekomt, dat is vooral onder initiëring van onze huidige gemeenteraadsvoorzitter. Maar die regularisering heeft niets te maken met de aanleg van een kunstgrasveld. En er wordt dan ook gezegd, ja, je weet toch, geloofde ons nu toch, het stond in ons verkiezingsprogramma, nu gaan we het echt doen, nu gaan we het echt wel doen. Maar verdorie, en daar is geen antwoord op gekomen. Het staat al sinds 2012 in uw gemeentelijk ruimtelijk structuurplan, in uw bindend gedeelte, dat je één ruimtelijk uitvoeringsplan gaat opmaken voor zo'n kunstgrasveld. En twee, dat je dus ook de totaalrenovatie onder handen gaat pakken. Nu, ik had niet anders verwacht natuurlijk dat het college er alles aan zou doen om dit voorstel juridisch af te wimpelen, om het toch niet maar goed te moeten keuren in functie van het cordon sanitair. Maar ik zou zeggen, bien essayé, mais mal joué. Want als je de vis echt probeert te verdrinken, dan moet je goed je huiswerk maken. En ik denk dat je hier decretaal en juridisch volledig in de fout gaat. Want tot nader order, is het een notaris in de zaal, als ik mij niet vergis, is de opmaak van een ruimtelijk uitvoeringsplan, dat de enige stedenbouwkundige mogelijkheid is voor de aanleg van zo'n kunstgrasveld, is dat de exclusieve, definitieve beslissingsbevoegdheid is van jullie hier allemaal. Niet van het AGB, niet van Louis Georgette, dat is hier van deze gemeenteraad. U kan ter zake artikel 2.2.21 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening erop naslagen en alle adviezen van de VVSG erop nalezen. U kan ook het decreet lokaal bestuur erop nalezen dat aangeeft dat de gemeenteraad het belangrijkste beslissingsorgaan is binnen de ruimtelijke ordening op lokaal niveau en dus complete bevoegdheid heeft over ruimtelijke dossiers. De enige reden, en iedereen in de zaal weet,
graag afronden,
en zal mij dit straks ook beklemtonen, de enige reden waarom dat je dit niet wilt goedkeuren, is omdat het van het Vlaams Belang komt en dat je nog liever in een kikker verandert dan het goed te keuren.
Ja.
Een technische vraag. Ik heb goed geluisterd en eigenlijk als de vraag niet ontvangbaar is, moeten wij dan niet stemmen? U zegt dat de meerderheid niet gaat stemmen, maar dat de vraag ook niet aanvaardbaar is. Dus, technische vraag. Weet het niet?
We gaan de eisenstemming. Daar gaan we het niet moeilijk over doen. Het is een agenda punt ingediend.
Maar het is niet logisch dan. Ja, maar juridisch gezien. Is dat geen zin, juridisch gezien?
Goed, ik denk dat... Egon, laatste vraag.
Voilà, ik heb begrepen, begrijp de frustratie van FC Dworp. Ik begrijp ook dat het gemeentebestuur zal proberen daar een synthetisch veld te verwezenlijken. Maar ik begrijp ook dat dat niet de beste locatie is. Je heeft het zelf gezegd dat het... Ja, moeilijk is met alle zaken dat er zijn naar boven gehaald, zo'n vreemd. Daarboven is dat niet echt goed bereikbaar. Dus ik vraag me af, het pad kan ruw zijn, zoals u zegt, maar worden er ook ondertussen alternatieven bekeken voor het geval dat het synthetisch filter dan niet mag komen? Dat is de vraag.
Ja, de vraag die u nu stelt is een andere vraag dan degene die u ingediend heeft. Hè. Misschien moet u die eerst stellen.
Ja, ik heb de exacte vraagstelling niet meer. Dat kwam daarop neer, dacht ik maar.
U heeft via de mondeling een vraag gesteld of wij niet beter op zoek gaan naar een duurzame alternatieve oplossing. Ja, ik zou daar willen op antwoorden door de vraag terug te stellen. Want als ik over een voetbalveld nadenk, dan Gaat het alleen over de plaats, en die vraag heeft u daar juist opnieuw gesteld, of gaat het over een kunstgras of een natuurgras? Ik weet niet welke alternatieven van duurzame aard u zou kunnen denken. U mag ze ons geven, wij hebben ons hoofd er al over gebroken met FC Dorp. Wat is volgens u een alternatief, duurzaam oplossing?
Nee, mijn vraag is, zoals u zegt, u heeft zelf gezegd dat het potentieel moeilijk is om daar iets te verwezenlijken. Dus mijn vraag was, zijn er potentieel andere pistes? Dat is de vraag.
Wel, die vraag hebben wij al een aantal keer ook met FC Dorp bekeken. Bij laatste overleg hebben we redelijk wat aandacht besteed aan, zijn er alternatieve mogelijkheden? We zitten in het dorp. In het dorp is weinig vlak. En er zijn een paar ideetjes. Het bestuur heeft zich ook gezegd van oké, we gaan eens bekijken of dat daar een oplossing zou kunnen zijn. Maar er is niks concreet. Ofwel zit je met een hellend terrein in het dorp. Het moet groot genoeg zijn. Je moet er kunnen bouwen, want er moet een infrastructuur van sanitaire en kleedkamers bij zijn. Er moet parkeergelegenheid zijn. Dat is dus, er is geen antwoord, geen ja-antwoord van dit is nu voor ons de oplossing. Binnen het dorp, die is er niet. Vandaag kunnen wij alleen zeggen, als het terrein zo slecht is, proberen te sparen, wat zij ook doen. Ze lassen trainingen af, dat is niet het meest ideale, maar er zijn ook mogelijkheden om op andere plaatsen te gaan trainen, wat ze dus ook doen. In Beersel liggen de twee voetbalvelden die weinig gebruikt worden. Dat is niet ideaal, dat weet ik wel, maar dat is wel een tijdelijk alternatief. Dat hebben wij aangeboden en ik zou mij vergissen als jullie daar niet meer gaan trainen. In elk geval, dat hebben, ik weet het wel, maar dat in elk geval volgens mij wordt daar af en toe getraind. Wij hebben ook geen alternatieve oplossing in de andere, op de andere plaats. Ook daar zijn de velden maximaal bezet. Als daar openingen zijn, dat kan bekeken worden, dat is zichtbaar via de website en dan kan daar evengoed naartoe gegaan worden. Maar een alternatief is er niet. En dat is precies het grote probleem. Ook naar uitbreiding, in het voorstel dat ingediend werd, wordt gesproken over uitbreiding, over verbouwing, over extra parkeerplaatsen. Iedereen die de situatie daar kent, weet dat het daar gewoon niet kan. Ja, dat is het grote probleem. Maar als u bedoelt dat het een alternatief duurzame oplossing een natuurgrasveld kan zijn, dan moeten we allemaal vandaag zeggen, als een veld met deze klimaatomstandigheden veel bespeeld wordt, en dat is in het woord, het is hier al genoeg gezegd, dan moeten we naar een kunstgrasveld. Anders kun je dat niet onderhouden. Zelfs je eigen tuin, in deze situatie, als je een gazon hebt en je loopt er vier keer en over, zakt erin. Daar is dat precies hetzelfde. Daar kunnen we vandaag niks aan doen. Het water komt uit te nemen.
Oké, we gaan hier afronden. Nee, we zijn nu 35 minuten.
Eén vraag. Ik krijg het woord niet meer.
15 seconden.
Welk concreet stedenbouwkundig initiatief is er genomen tussen 2012 en 2024 in functie van de uitvoering van het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan?
Goed, we gaan erover stemmen.
Nee.
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 Ja. 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 Nee.
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 Nee. Nee.
Nee.
Dank u. Dan hebben we agendapunt nummer 39, mondelinge vragen. Zowel van Fatima als van Martijn over overstromingsproblematiek en wateroverlast. Jo.
Ja, ik te nalezen, dat niet iedereen.
Ah, ja. Ja. Wil je dat, Fatima, wil je dat toelichten?
Ja, dus dank u. Dus iedereen weet het, hè. Het weer verandert en dus door de toename van de hevige regenval in de laatste jaren worden terreinen, straten, wijken, maar vooral de bewoners van een aantal wijken of zones, in het bijzonder van de Vokamstraat en ook van straten in Lot, steeds vaker geconfronteerd met overstromingen. Deze regenval heeft vaak verschillende oorzaken, we weten het. Het kan in sommige gevallen komen van, door de verzadiging van het rioleringssysteem. In andere gevallen door het overmogen van het water effectief af te voeren. En dat brengt schade mee, zich mee. Maar naast de schade die deze overstromingen veroorzaken aan de woning en infrastructuur ook, dat moeten wij ook niet onderschatten, zien we ook een stijging van de verzekeringspremies en een verlaging van de waarde van de huizen. Dit geeft niet alleen financiële gevolgen voor de bewoners, maar kan ook de leefbaarheid en de aantrekkelijkheid van de wijken op langere termijn in gevaar brengen. Er zijn bewoners die een aantal installatieaanpassingen uitgevoerd hebben, gebaseerd op adviezen van de provincie, provincie Vlaams-Brabant, in een aantal jaar geleden, zoals het plaatsen van een terugslagklep. En de vraag vandaag is dan, u hebt het op voorhand gekregen, geeft de gemeente een monitoringssysteem, idealiter, om mogelijke overstromingen te detecteren, evenals een procedure voor het activeren van maatregelen bij een officiële waarschuwing voor potentiële overstromingen. We weten waar, waar de gevoelige zones zijn. En welke structurele maatregelen, zowel stroomopwaarts als stroomafwaarts, worden er momenteel genomen om de waterafvoer te verbeteren en de frequentie van de overstromingen te verminderen. Het is belangrijk dat we hier snel en doeltreffend op reageren. Het is een ernstig probleem. De bedoeling is niet een schuld te geven op of verantwoordelijkheid, maar het moet nu iets aan gedaan worden, gezien dat dat die fenomeen meer en meer toenemen. Dus we vragen dat er een stappenplan komt en met structurele oplossingen. Dank u.
Ja? Ja, dank u wel. Meneer de burgemeester, ik wil weten wat u gaat doen aan de overstromingen in Uizingen op Volkamslaan precies. Dank u wel.
Ja, het is de gemeenteraad van de lange puntjes. Ik kan dat jammer genoeg niet samenvatten in 2 minuten. Ik probeer het een stuk korter te doen dan het vorige punt. Maar het is niet zo dat we daar eigenlijk vandaag nog niets hebben gedaan. Ik wil ook meteen tot de conclusie komen. Is er een pasklare oplossing om dit morgen helemaal op te lossen? Nee. Maar er zijn eigenlijk wel een heel aantal stappen tussengezet. En die wil ik toch met u, tenzij dat je liever hebt dat ik ze u, dat het te laat wordt en dat ik ze u per brief bezorg. Maar ik wil toch wel eens tonen dat eigenlijk onze mensen, want ik snap mensen in nood, hebben soms weinig begrip voor de gemeente, voor allerlei instanties. En ik begrijp dat ook. Als je in de nood zit, dan heb je andere zorgen aan je hoofd. Maar hier is intern toch wel serieus werk gemaakt de laatste 4 jaar, en ik had het gezegd van, maak mij eens een overzicht van de laatste 4 jaar, want het kon eigenlijk nog een stuk verder gaan. Ik begin eigenlijk in 2021, in januari 2021, waar de gemeente eigenlijk de eerste keer een noodpomp plaatst, omdat het pompstation van Aquafin de grote hoeveelheid water, u zegt het zelf, de stijgende, met de klimaatopwarming, het stijgende water niet meer kan wegpompen. En de Zenne een hoog waterpeil heeft dat het overstort niet meer kan verwerken. Noodpompen worden ingezet, hè, en Faris gaat daar eigenlijk op onze vraag zelfs binnen de 4 uur een interventie doen. De gemeente Beersel stelt vast dat de terugslagklep aan het overstort ter hoogte van het pompstation Aquafin lekt. Met als gevolg instroom van zennewater.
Aquafin wou meteen geen terugslagklep plaatsen, omdat er bij de visuele controles eigenlijk volgens hen geen probleem was. Wij bleven daar echter niet bij de pakken zitten en hebben zelf de terugslagklep door een externe firma laten testen. En wat bleek? Ze lekte. Aquafin heeft daarop een nieuwe terugslagklep geplaatst en deze functioneert tot vandaag. Wat wel een voordeel was, dat we dan eigenlijk toch wel in overleg geraakt zijn met zowel Faris Aquafin als de VMM, die de beheerder is van de Zenne. Resultaat van het overleg, het pompstation van Aquafin werd berekend op het uitsluitend vervoeren van 3 keer de hoeveelheid van aangesloten afvalwater, dus niet meer het regenwater. Hiervoor werd een overstort naar de Zenne ontworpen. Gezien de riolering in de Vaucamslaan laag gelegen is, bij de laagste, u zei het zelf, van onze gemeente, is dan de hoge waterstand afvoer van regenwater afkomstig van de Vaucamslaan niet meer mogelijk. De gemeente heeft hiervoor echter een extra pomp geplaatst om dit water over te pompen naar de Zenne. Dat werd ons toegestaan omdat het hier gaat niet om rioolwater, maar om regenwater. We zijn nog maar in maart 2021 opnieuw overleg met Aquafin, de VMM en de gemeente en Faris voor het plaatsen van een definitieve pompinstallatie in afwachting van een definitief rioleringsproject in de Vaucamslaan en de Korte Straat. Dit rioleringsproject is geen eenvoudig, gezien de gemiddelde waterstanden van de waterlopen in de omliggende omgeving. Plus minus hetzelfde niveau hebben dan de Vaucamslaan en de Korte Straat, waardoor een gravitaire afwatering moeilijk te realiseren is. We moeten ook oppassen dat we hierdoor geen terugstroom creëren en de situatie in dat gebied niet net slechter maken. Wij huren nog altijd tot op heden een externe pomp om bij noodweer en hoge waterstanden, dus dat monitoren, dat doen we zeker en vast, het rioleringswater te verpompen naar de Zenne. Deze heeft een capaciteit van 150 kubieke meter per uur. De bijkomende pompinstallatie heeft een positief effect op het verlagen van de druklijn in het rioleringstelsel. Alle problemen oplossen met een externe pomp zal echter nooit lukken. We slagen daar vandaag in voor 75%. Alle inwoners van de Vaucamslaan en de Korte Straat werden in april 2021 aangeschreven door de gemeente over de watersnood die er eigenlijk in dat jaar in januari was. Iedereen werd aangeraden om zelf preventieve maatregelen te nemen, plus de mogelijkheid dat dienst waterpreventie van de waterloop provincie Vlaams-Brabant langs zou komen om een screening van de knelpunten te doen en oplossingen voor te stellen. Werken die trouwens voor 90% gesubsidieerd werden. Jammer genoeg heeft slechts één persoon daarop ingetekend in de straat op dat moment. Nu, we moeten daar wel weten dat heel wat huizen daar huurwoningen zijn en niet allemaal koopwoningen. Dus misschien zijn de bewoners zich wel bewust van de problemen, maar daarom zijn de huiseigenaren nog niet aangemaand om toch die werken te doen. De gemeente Beersel en Faris hebben dan een studiebureau Hydroscan aangesteld dat eigenlijk een plaatsbezoek heeft uitgevoerd en de nodige opmetingen heeft laten doen. Ik ben daar nog lang niet. Ter plaatse werd vastgesteld dat de afwateringsgracht door verschillende bewoners achteraan in de tuin werd volgestort met tuinafval. Er werden ook tuinhuisjes opgeplaatst en de tuin was natuurlijk een stuk groter, maar de gracht waar er vroeger werd afgewaterd, die was weg. Water zoekt dan zijn weg van de minste weerstand en dat is dan meestal het gazon van de tuinen. In oktober 2021 blijven de meldingen hier op de diensten toch binnenkomen over water in de kelders. Een van onze medewerkers van de dienst Openbare Werken heeft dan opnieuw contact opgenomen met de eigenaars, ondertussen al een aantal andere eigenaars, en we hebben daar eerst 50% kunnen bereiken. Herinneringsbrieven werden gestuurd naar de overigen, maar daar kregen we weinig reacties op. Een bloemlezing van de plaatsbezoeken, er was wel vocht in de kelder, door een te lage aansluiting, een putje op vloerniveau, hier langs kwam soms water binnen bij een hevige regenval. Een andere kelder, de kelder is droog, geen infiltratie. Een andere kelder, geen water in de kelder via de riolering, wel vloer uit
wel vocht uit de vloer, afvoer via een pomp, wel water in de tuin, geen in de garage. Kelder heeft plusminus 20 centimeter onder water gestaan op 15-7 van dat jaar. Veel vocht in de muren, geen terugslagklap, ook 80 centimeter water in de tuin. De conclusie was toen dat de meeste woningen een hoge aansluiting hadden op de openbare riolering. We zeggen dat ze eigenlijk ja, hun aansluiting boven maken en niet beneden. Dat is nogal logisch. Deze hebben echter geen probleem met terugstroom uit riolering. Enkele woningen met een diepe aansluiting op het niveau van de keldervloer hebben eigenlijk onvermijdelijk die terugstroom die ze hebben, en zeker als ze geen terugslagklep hebben. Deze aansluitingen zijn nooit gemaakt door de gemeente, noch door Faris. Aan deze personen werd toen al geadviseerd een afwatering op het kelderplafond te voorzien en een nieuwe huisaansluiting aan te vragen. Tot vandaag werd dat echter door maar weinig mensen in de straat gedaan. Ik moet zeggen, een aantal hebben het wel gedaan en hebben vandaag minder problemen. De tuinen van de woningen die liggen lager dan het straatniveau en achteraan ligt ook een spoorwegberm die als een soort van ja, muur werkt, waardoor er een kom ontstaat. Het water afkomstig uit de gracht achteraan in de tuinen kan op de manier die ik daar straks al zei, niet natuurlijk wegstromen bij een hoge waterstand naar de openbare riolering. In maart 2022 deden we een analyse en opnieuw voorstellen voor nieuwe maatregelen. We stelden toen vast dat in de Palieterweide straat, dat is langs de andere kant van de berm, langs de brug kom je dan op de Steenweg terecht, dat we daar eigenlijk met een vermazing van de rioleringsstrengen zaten. Nu, dat is redelijk technisch en heb ik ook moeten vragen wat we dat eigenlijk zeggen, dat je niet één buis hebt, maar dat een rioleringsbuis eigenlijk in vele buizen zich opsplitst, waardoor dat je eigenlijk niet één terugslagklep kan zetten, maar ja, vele terugslagkleppen moet gaan zetten om dat probleem op te lossen. Dus daar werd voorgesteld om dat stelsel eigenlijk te voorzien van terugslagkleppen. Een aantal zijn daarvan al gedaan, een aantal wordt nog gedaan. Een overstort drempelpeil aan de Guido Gezellenstraat aanpassen, zodat het rioolwater niet meer kan overstorten naar de Vaucamslaan, is daarvan de bedoeling. De impact van deze ingreep dient eerst onderzocht te worden om te voorkomen dat er bijkomende andere problemen zouden veroorzaakt worden. Het gebied is grondwatergevoelig, zoals dat u daar straks al zei. Dit impliceert dat het maken van bufferbekkens en infiltratiebekkens maar een beperkte positieve impact zou kunnen hebben als deze gevuld worden meteen met grondwater. Tuinen en weilanden en om de omgeving van de Vaucamslaan, die gemiddeld 1,5 meter lager ligt dan de omliggende straat. Er is ook gezocht naar een locatie in de buurt, maar je kent de buurt daar. Daar is niet zoveel extra ruimte meer over om een bufferbekken aan te leggen. We hebben toch nog één plek gevonden langs het Sinneblok, dat eigendom is van de kerkfabriek en waar eigenlijk vandaag pijlbuizen worden geplaatst om te bekijken of dat werkelijk een plek is om daar een bufferbek aan te leggen, zodat we daar toch regenwater kunnen opvangen. Juni 2022 zijn we ondertussen nog altijd 3 jaar van hier verwijderd, maar het gaat wat sneller in mijn uitleg. Dus wordt een omgevingsvergunning aangevraagd ter info langs de andere kant voor een nieuw bedrijfsgebouw. Daar was geen weigeringsgrond voor dat project. En waarom noem ik dat? Omdat er daar eigenlijk een project is uitgewerkt dat op basis van de berekeningen van een T20, dat wil eigenlijk zeggen de overstroming die er op 20 jaar zouden kunnen komen, geen extra afvoer brengt op de wijk, omdat ze een eigen bufferings- en infiltratieproject hebben gedaan. Dus het kan daar wel, maar alleen maar als er terreinen vrijkomen. Alles is daar nogal dens bezet. In november 2024 hadden we weer een natte periode en werden er opnieuw meldingen gedaan van water in de achtertuinen. Klachten zijn enerzijds ook te verklaren door het natte voorjaar van 2024 en nu ook van 2025. Die zeer intense en langdurige regenbuien, waardoor het waterpeil van de Zenne opnieuw heel hoog staat, de duidelijke pomp aan het Heideveld kan de hoeveelheid aankomend regenwater nu ook niet meer verwerken. Februari 2022, we vragen opnieuw overleg met Faris en het studiebureau Hydroscan. De meldingen van de wateroverlast in de achtertuinen wordt bevestigd door de intensiteit, de groter worden in de intensiteit van de regenbuien. Er zijn nog geen terugslagkleppen geplaatst op de twee uitstromen naar de Zenne, wordt vastgesteld op het grondgebied van Halle, zodat bij hoogwater de Zenne kan instromen via het vermazingssysteem dat ik daarnet zei in de Palieter-Weidestraat. Dat dan weer afstroomt naar de Vaucamslaan, omdat die eigenlijk een stuk lager ligt. Bij evige regen komt op dat moment een groot gebied van het overstort van de Guido-Gezellenlaan en van de Verhardingen langs de Vaucamslaan naar beneden, naar het laagste punt, zijnde de tuinen in het laatste stuk van de Vaucamslaan tegen de spoorwegberg. VARES stelt nu voor om in het kader van de studie voor het aansluiten van de groene cluster van de Demeurslaan daar een RWA-visie op te zetten om het gebied, het grotere gebied, Vaucamslaan, Demeurslaan aan te pakken. In de hoop dat dan niet het kleine hoekje dat vandaag in de kom ligt, maar de grotere omgeving soelaas kan bieden. Ter plaatse wordt ook vastgesteld dat de... Dat gaan we niet doen, die hebben we al gehad. Hydroscan gaat de offerte nu overmaken voor het plaatsen van een meetinstallatie, hoeveel het overstort werkt en over welke hoeveelheid water dit gaat. Een juiste analyse vraagt eigenlijk dat we minimaal 1 jaar de hele situatie gaan opvolgen, zodat we elk scenario in 1 jaar kunnen volgen. Dus zowel de combinatie van intense regenbuien als de warme periodes die we hebben. De conclusie van dit hele verhaal, ja, een oplossing, ik zei het al, op maat is vandaag niet 100% mogelijk. Er zullen nog verschillende kleine ingrepen nodig zijn om de overstromingsproblematiek vandaag te verminderen. Deze waterproblematiek wegnemen is simpelweg voor 100% niet mogelijk. Verbeteren wel. De Vaucamslaan ligt topografisch gezien in het laagste punt van de aanliggende straten. De twee makkelijkste ingrepen die zijn al uitgevoerd, dat is een terugslagklep op de Zenne, die is hersteld op onze vraag en die ook heel veel problemen heeft opgelost. Ook de tijdelijke pomp die ervoor zorgt dat we de druklijn in de openbare riolering onder controle houden. Het bufferbekken waarvan ik daar net sprak, kan gebouwd worden op een eigendom van de kerkfabriek, dus dat is het enige dat we daar nog zien. Grondwaterpeilmetingen zijn vandaag lopend en daaraan gekoppeld zal er ook een dijk moeten gebouwd worden in de achtertuinen van de huizen van de Vaucamslaan. Dat zal dus wat tuinhuizen kosten en wat opgevulde grachten. Het gravitair laten leeglopen van dit bufferbekken is vandaag nog in onderzoek. Nu, ik moet u niet vertellen, in het laagste punt, dat zeer moeilijk is om dat daar eigenlijk op te lossen. Nu, het slechtste scenario is een pompinstallatie voor regenwater, maar als dat nodig is, dan zullen we die maatregel nemen. Er zijn ondertussen ook gesprekken met de stad Halle bezig om de vermazing in de Palieter-Weidestraat weg te werken. En wij willen daar gerust eigenlijk financieel in tussenkomen. Zij hebben er eigenlijk geen last van. Het zijn de bevolking in lager gelegen gebieden en dat zijn wij dan die er last van heeft. Dus het is de opstart van een grotere studie voor het aansluiten van de groene cluster van de Demeurslaan. Om daar een hele visie te maken voor de hele hoek daar langs de andere kant van de brug van de Vaucamslaan. Het voorstel is om na te gaan in hoeverre de problemen in de Vaucamslaan kunnen worden verkleind of opgelost door de aanleg van een gescheiden rioleringsstelsel en hierbij rekening houden met de overstort aan de Guido-Gezellenlaan. Dus ik moet u teleurstellen als je van mij verwacht had dat ik hier een pasklaar antwoord heb. Maar ik wou toch wel zeggen dat er daar heel wat maatregelen al getroffen zijn, dat we de buurt daar niet in de steek laten. En ik zeg nog eens, ik begrijp het, als uw tuin weer eens onderloopt, dat erg is. Maar dat we elke maatregel die we kunnen nemen, zullen nemen en moeten nemen.
Dank u voor de details. En we zien dat er een... dat er sinds 21, zoals wij ons geïnformeerd hebben, al contacten gelegd werden, ook via de provincie, wat ik ook gemeld heb. Maar het probleem blijft nog duren. Dus de mensen, de kelders, zijn regelmatig en meer vaker overstroomd. Dus Ik hoor wel een aantal ingrijpende aanpak, zoals Bufferbeek aanleggen in de toekomst, terugklep aan de Zenne en bla bla bla. Dus wat goed is. Ik weet dat, en u hebt het zelf gezegd, november 24 klachten opnieuw. Dus ik heb wat u gezegd hebt. Maar de mensen zijn nooit gecontacteerd geweest door de gemeente. Niet iedereen misschien, maar ik weet de persoon die ons aangesproken hebben. De situatie is zo erg dat de verzekeringen eigenlijk niet meer reageren in het geval van overstromingen. Dus water in de kelders. Dat moeten wij beseffen, hè. Dus ze zitten in een zo moeilijke situatie, met ook soms diep, allez, psychologisch niet, maar we kunnen ons in hun plaats zetten. De minimum die we zouden kunnen doen, is hen te ontmoeten als gemeentebestuur, om dit allemaal uit te leggen. Er zijn er die, ik kan niet nu alles in detail geven, maar we vragen dat de gemeente via de medewerkers of het gemeentebestuur, de bevoegde schep of burgemeester, hen terugcontacteren. Ik ga geen namen benoemen, maar ik weet dat er een aantal die ik nu opgesomd heb, zijn gecontacteerd via mails en niet gereageerd hebben. Voilà. Om dit allemaal uit te leggen en samen rond de tafel te gaan en ook naar hen te luisteren. Dat is onze taak als vertegenwoordigers van de bevolking.
Absoluut. Maar ik wil dat ook gerust doen. Het enige is, mensen verwachten altijd wondermiddelen en die heb ik niet vandaag. Hè. Dus allee, u heeft het gezegd. Als u zegt, het is te lang geleden dat ik ze nog gecontacteerd heb, of dat de burgemeester of een burgemeester of een schepen ze contacteert, ik wil dat gerust doen. Alleen, dat contact zal vandaag niet oplossen dat de kelders ineens droog staan. Dus, maar ik wil dat gerust doen. Ik wil nog eens luisteren. Maar in het verleden, daarom dat ik ook een gedetailleerde uitleg, er gaan natuurlijk mensen weg, er komen andere mensen. Zijn er al heel wat contacten geweest?
Ja, maar hier spreken we over mensen die daar al jaren wonen. En hebben die ook al de contacten gehad hebben. Ik heb ook de documenten gekregen.
Hebben die ook de maatregelen getroffen die dan voorgesteld zijn?
Wat zegt u?
Hebben die dan ook de maatregelen getroffen die dan voorgesteld zijn? Ja, allemaal. Ja. Ja. Oké, okay, dan moeten we teruggaan. Maar ik zeg het. Ja.
En we weten het. Het heeft te maken met de toename van het regen. Hè. Dus, maar toch, ingrijpende, wij zeggen het niet. U hebt gezegd, ja, ik zal u teleurstellen. Ik kan u niet op maat oplossingen zeggen. Nee, dat verwachten wij niet. We wachten structurele oplossingen. Maar ik weet dat
ik versta het, maar
niet...
Maar u hebt er al een aantal opgesomd. Als een emmer vol is, dan kan je zeggen, ik ga daar nog water bij pompen. Je kan dat zeggen, maar je kan dat niet doen. Nee. Als de Zenne vol staat, dan wil ik daar nog gerust water bij pompen. Maar je weet wat er gebeurt als je in een volle Zenne water bijpompt. Nee.
Ja. Maar uitbreidingen van rioolsysteem. Er zijn andere... Dus ik volg uw logica, maar er zijn structurele oplossingen. Dus ik kan u niet iets altijd tegen u.
Nee. Ik heb u ook gezegd dat we zullen proberen van oplossingen te blijven vinden. Ja. Ook naarmate de intensiteit hoger wordt, zullen we moeten blijvend oplossingen vinden.
Ja, een bufferbekken, dat is ook... dat is een structurele oplossing al. Dus dat is in zicht...
Maar ik zei het al, een bufferbekken in een zeer laag gebied... Ja. Dat wil zeggen, 20 centimeter afgraven en je zit eigenlijk met een vijver.
Het is niet dat je daar... Kunnen we afronden? Ja. Want,
Is het te laat voor u?
Ja. Goed. Oké. Ik heb de resultaten van de verkiezingen. Goed. Voor Fluvius, vertegenwoordiger Algemene Vergadering, Eddy de Knopper, 22 stemmen voor. Plaatsvervangend vertegenwoordiger Algemene Vergadering, Mark Beling, met 21 stemmen.
En kandidaat lid regionaal bestuurscomité Halle-Vilvoorde, Mark Beling, met 21 stemmen. Voor Havikrem, vertegenwoordiger algemene vergadering, Katrien van Kriekingen, 23 stemmen. Plaatsvervangend vertegenwoordiger algemene vergadering, Christine van Haverbeke, 25 stemmen. Kandidaat stemgerechtigd bestuurder, Mark Beling, met 21 stemmen. Haviland, vertegenwoordiger algemene vergadering, Sonja van Wan. Sorry, kandidaat lid met raadgevende stem, Egon Dijaert, met 9 stemmen. Vertegenwoordiger algemene vergadering voor Haviland, Sonja van Wanselen. Plaatsvervangend vertegenwoordiger algemene vergadering, Erik Develee, met 23 stemmen. Sonja had 25 stemmen. Aanduiding individuele bestuurder in lijst 15, kandidaat bestuurder. Hugo van Dalen met 25 stemmen. Kandidaatbestuurder met raadgevende stem, Evelien de Koning met 10 stemmen. Intradura, vertegenwoordiger algemene vergadering, Jos Savenberg met 23 stemmen. Plaatsvervangend vertegenwoordiger algemene vergadering, Christine van Haverbeke met 25 stemmen. Aanduiding individuele bestuurder in lijst 12 kandidaat bestuurders, Nele van Kranem met 23 stemmen. Kandidaat bestuurder met raadgevende stem, Evelien de Koning met 9 stemmen. Deile-Zennebekken, twee vertegenwoordigers, een vertegenwoordiger Bekkenbestuur, Jo van der Meijlen 22 stemmen. En Hilde Ekker, 24 stemmen. Vereniging van Openbaar Groen, vertegenwoordiger Algemene Vergadering, Nele van Kranem, 23 stemmen. Plaatsvervangend vertegenwoordiger Algemene Vergadering, Janis Gaffiel, 19 stemmen. Kandidaat bestuurder bestuursorgaan, Nele van Kranem, 24 stemmen. Vereniging Vlaamse Steden en Gemeenten, vertegenwoordiger Algemene Vergadering, Laura Hazenbroeks, 24 stemmen. Plaatsvervangend vertegenwoordiger Algemene Vergadering, Sonja van Wanselen, 25 stemmen. OVSG, vertegenwoordiger Algemene Vergadering, Jo van der Meijlen, 23 stemmen. Plaatsvervangend vertegenwoordiger Nadine Maas, 22 stemmen. IGS, lokale gezondheidspreventiewerking, vertegenwoordiger beheerscomité, Sonja van Wanselen, 23 stemmen. Vertegenwoordiger beheerscomité, Laura Hazenbroek, 23 stemmen. Stemgerechtigd bestuurder voor Zennevallei Hergist, Elsie de Greef, 20 stemmen. Vervangend stemgerechtigd bestuurder, Jo van der Meijlen, 20 stemmen. Bestuurder met raadgevende stem, Evelien de Koning, met 9 stemmen. IGS Zuidwestrand, vertegenwoordiger in het beheerscomité, Sonja van Wanselen, 25 stemmen. Vertegenwoordiger in het beheerscomité, Christel Hanses, 24 stemmen. En dat was het. Ik kan hierbij de gemeenteraad sluiten. Dan is het nu de...
...van 12, wat was dat?
Van?
Punt 12.
IGS Zennevallei, Elsie de Greef 20, Jo van der Meijlen vervangend stemrecht bestuurder 20, raadgevende stem Evelien de Koning met 9, en dat was het. Dan kunnen we nu de... Ja, het OCMW starten.
Gaan we door
de... De notulen, goedkeuring van de notulen van de OCMW-raad. van 23 januari 2025. Kunnen we die goedkeuren, iedereen? Ja. Agenda punt nummer 2. Aanduiding vertegenwoordigers en goedkeuring. Agenda bijzondere algemene vergadering op 27 maart voor SIPAL. Kunnen we voor SIPAL ook de agenda goedkeuren? Ja. Agenda punt nummer 3, Haviland, aanduiding van een vertegenwoordiger. Kunnen we de agenda goedkeuren voor... Eerst agenda punt nummer 3, aanduiding vertegenwoordigers voor Haviland. Ja. En kunnen we de agenda goedkeuren van Haviland? Agenda punt nummer 4. Participatiepact voor lokaal bestuur, beheersel en kaderreglement. Dat is hetzelfde als dat we in de gemeenteraad hebben besproken. Moeten we daarover stemmen? Ja. Ja, oké. Okay, dan stemmen we.
Ja.
En ja, agenda punt nummer 5, richtlijnen informatie, veiligheid en privacy, zoals in de gemeenteraad. Kunnen we daarvoor stemmen?
Ja.
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 Ja. Ja. Agenda punt nummer 6, samenstelling deontologische commissie. Kunnen we dat goedkeuren? Ja. Agenda punt nummer 7, vaststelling begrip dagelijks bestuur. Dat is hetzelfde punt dat vorige maand is goedgekeurd in de gemeenteraad. En dat nu voor het OCMW... ter goedkeuring voorligt. We zullen erover stemmen.
Ja.
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 Ja. Ja. Agenda punt nummer 8, basisregistratie en jaarverslag schuldbemiddeling. Sonja?
Ja, dat is het
dat jaarverslag moet jaarlijks goedgekeurd worden door de OCME-raad. Daarin vindt u dus de aantallen als ook de tendensen. Ik weet niet of daar meer uitleg bij nodig is. Zo niet, vraag ik of jullie het kunnen goedkeuren.
Keuren we dat goed? Ja. Dan agendapunt nummer 9, reglement aanvraag tot tussenkomst in de verblijfskosten woonzorgcentrum.
Ja, dat is dus ook via een intergemeentelijke werkgroep is dit reglement eigenlijk eens opnieuw onder de loep genomen, ik er opnieuw bekeken. En men heeft eigenlijk duidelijkheid willen scheppen omtrent het toekennen van een tussenkomst in de plaatsingskosten in een woonzorgcentrum door het OCME van Beersel. Bepaalt dus de modaliteiten voor de aanvraag, de tussenkomsten, de verzorging, budgetbeheer, terugvordering en de regeling bij overlijden. En dat is eigenlijk omschreven in dat reglement. Ik weet niet of daar nog vragen bij zijn. Zo niet, vraag ik of jullie dat kunnen goedkeuren.
Kunnen we dat goedkeuren? Ja, dan moeten we nog even wachten op de uitslag van de verkiezingen van de vertegenwoordigers. Ja, mag ik even uw aandacht voor deze belangrijke mededeling? Dank u. Voor SIPAL, aanduiding vertegenwoordigers, algemene vergadering, Nadine Maas, verkozen met 22 stemmen. Voor plaatsvervangend vertegenwoordiger Erik De Villee met 21 stemmen. Voor Haviland, Ingrid Verschuren met 21 stemmen als vertegenwoordiger algemene vergadering. Plaatsvervangend vertegenwoordiger algemene vergadering Nadine Maas met 22 stemmen. Individuele bestuurder Hugo van Dalen met 24 stemmen. En dat is het. En bij deze sluit ik de vergadering. En slaap wel.